Moet je even zeggen of je hem harder wil?
Ja, iets harder. Vind ik wel prettig.
Zo?
Nee, maar gewoon wat harder.
Echt? Wat hard?
Is dat hard?
Ja.
Nee.
Ben je doof aan het worden? Want...
Ja, dat denk ik wel een beetje trouwens.
Oh. Ik begin.
Vreemd. Ja, ook wel een beetje klein, een beetje zorgwekkend meteen.
Wat dan?
Ja, dat ik doof ben. Ik heb de laatste tijd wel vaker dat ik in een restaurant met mensen aan het eten ben. En dat ik letterlijk zo mijn oor naar voren moet doen, weet je wel. Zoals
maar het
mensen.
Voordeel is wel, ze worden groter, je oren.
Dat is wel waar.
Hoe
maar
je,
ja, je wil ze toch... Ja, je moet ze dus, want dat helpt natuurlijk wel als je ze zo doet. Net als een hond.
Als je een kommetje
ook,
maakt.
Ja, dus echt dat oor
Kijk,
naar
ik ga
voren.
Die van mij zelfs iets zachter zetten. Want ik vind die van... Ja, nu vind ik die van mij goed.
Maar zit ik nu ook hard in jouw oor?
Nee, ja. Nee, ik zet er gewoon... Nee, dat niet.
Ja, oké. Okay.
Ja, hallo lieve luisteraar. Ik wend me even tot de luisteraar.
Dat snap ik wel.
Hallo lieve luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. De podcast waarin ik iedere week, of om de twee weken, met een gast... ja, je moet die even op het dingetje zetten.
Ja, snap ik wel.
Sorry,
dat is toch een reden voor, denk ik.
Dat ze het kopje op het veeltje moet... Of je op het filmpje moet zetten. Deze week is de vraag die ik ga ik proberen te beantwoorden. Hoe is het nou met Carice van Houten?
Maar dat klinkt ook... Sorry, mag ik al onderbreken of niet?
Jazeker, doe het meteen.
Nou, dat klinkt ook alsof ik inderdaad 25 jaar ben weg geweest.
Ja,
dat inderdaad. Is ook een beetje zo.
Je maakt je comeback dit jaar. Hoe is het met je?
Heb je even...
Nou, je bent lang niet in... Ben je lang niet in een film... Even kijken, ik zit even te denken... Jawel, je doet toch nog films en zo? Nee, maar ik heb je lang niet in de media gezien. Ja, je was laatst bij Tina en natuurlijk in haar podcast.
Ja, oké, maar de media, dan bedoel jij dus echt, zeg maar, ook televisieprogramma's.
Ja, of bladen.
Ja, nee, maar thank God dat ik niet veel in de bladen ben.
Nee.
Maar ik ben
of
natuurlijk...
Of nieuws of...
Nee, maar ik denk dat ik dat gedeeltelijk bewust... zo heb gekozen. Ah, ik heb natuurlijk een kind gekregen 6 jaar geleden. Uh-huh. Dus ik was er ook een beetje uit. Maar en ik ben al nooit echt een grote fan van premières en van feestjes en van society gedoe.
Nee. Ja, ik loop niet graag op een rode loper.
Nee, echt niet.
Nee?
Ik wil het liefst eigenlijk via de backdoor.
Mag dat niet? Kan je niet
nou,
gewoon
soms
zeggen,
mag het.
Ik wil het.
Ik wil het. Ik eis
maar in Amerika moet het echt, toch? Staat het in je contract en zo?
Dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Maar ja, ik dat is ook zo grappig dat mensen dan denken van... als ze mij zien ergens op straat of in een supermarkt... dat ze dan zeggen, oh, wat leuk, ben je weer even in Nederland? En dan denk ik, ik ben al nooit weg geweest.
Nou, jij bent natuurlijk... Ik weet niet of dat nu nog is, maar jij was ons grootste exportproduct.
Naast Jeroen Krabbé natuurlijk.
Naast Jeroen Krabbé. En wat wel zo is je hebt nu bijvoorbeeld Marwan Genzari... Die doet heel
Hoe zeg jij zijn naam?
Marwan Genzari, toch?
Marwan.
Marwan, sorry.
Ja, nee, prima.
Nou, die doet ook heel veel, maar die doet heel weinig interviews en zo. Dus dat weten heel weinig mensen, volgens mij. We zijn natuurlijk in Nederland wel zo van... Als je veel op televisie bent, dan ben je het of zo. Dan ben je er, snap je?
Ja, dat klopt. Dat is zeker waar. Ik denk ook dat ik daardoor eigenlijk vrij normaal door het leven kan. Want ja. Ik ben eigenlijk ook een soort van... Ik ben wel een soort van straatrat. Je ziet mij, ik heb een soort junkenloop. Ze noemen dat een vlaloop.
Ja, inderdaad.
Een soort van, ja, schooier en schuchter.
Je kan binnen, je wilde meteen brood.
Ik wil altijd iets eten.
Brood voor je maken. Ik hoorde ook dat je op de toneelschool een soort... echt bij iedereen logeerde de hele tijd. Mm-hmm. Dus dat heb je van... waarom?
Ja, dat weten heel weinig mensen. Omdat ik denk dat mensen eigenlijk niet weten dat ik... Twee dingen denk ik niet echt van mij weten. Dat ik A, heel anal ben met tijd. Dus dat ik best wel... Dus
heel
dat,
anal ben met tijd?
Ja, dus ik ben echt wel een soort accountant als het op tijd aankomt. Ik denk dat ik hier ook echt letterlijk om 11 uur was.
Echt?
Ja.
Oh ja, ja, zeker. Ja, je was op
dus
tijd.
Ik ben heel erg zo precies met tijd. Dat was ik vroeger helemaal niet. En het andere wat mensen denken is dat schooierige. En dat die straatkat die ik eigenlijk ben.
Weten mensen ook niet?
Nee, ik denk dat ik het leuk kan verbloemen met allerlei...
En waarom is dat? Waarom ben je een straatkat?
Waarom ben ik een straatkat? Ik denk dat ik het graag onder mensen ben. En ik, in de tijd dat ik echt een straatkat was... dus waar jij net aan refereerde... Mm-hmm. Dat ik met een plastic zakje en mijn knuffelbeer... en een schone onderbroek naar school ging. En dan keek ik wel waar ik dan weer uitkwam.
Maar je had geen huis?
Ik had wel een huis, maar ik was zo... Ik denk dat ik vanuit mijn thuissituatie heel onrustig en ongelukkig was. En ik kon gewoon niet in mijn eentje zijn. Ik kon dat gevoel niet... daar wilde ik niet dicht bij in de buurt komen. Want, dus ik wilde gewoon altijd weg.
Wat gebeurde er dan? Of wat gebeurde er dan als je dat wel was? Nou, dat was je dus nooit.
Maar... Ja, dat probeerde ik te alle tijden te vermijden. Dus we hebben natuurlijk allemaal een pijnvermijdend brein. En ik wilde er gewoon niks mee te maken hebben. Ik was gewoon bang voor wat er dan zou gebeuren. En ik weet niet wat er dan zou gebeuren. Dat heb ik natuurlijk nooit echt uitgeprobeerd. Dus ik was altijd on the run. Ik was gewoon altijd weg van huis. En dat zorgde ook dat ik dat huis ook helemaal geen... dat ik daar geen respect voor had. Ik liet alles maar versloffen. Alles beschimmelde me. Er zijn zoveel mensen die verhalen hebben over beschimmelde muizen. Beschimmeld eten. Koelkasten die kwamen aanlopen. En ik was echt een
mes.
Was dat
boven de ruk en pluk? Je hebt toch boven de ruk en pluk gewoond in Amsterdam?
Ja, daar heb ik ook nog even gewoond. Maar toen woonde ik nog met Eva van der Gucht.
Oh ja.
En die heeft me wel een beetje onder de hoede genomen. Want anders was het gewoon echt misgegaan. Maar ik in die tijd van de toneelschool, dat eerste jaar, waar ik dus zo onrustig en zo straatkatterig was. Ik had slechte hygiëne. Ik had hele erg stinkvoeten. Ik had schoenen die mochten niet in het lokaal staan. Mijn had jij geen last van gehad?
Ik kan niet ruiken, dus ik had prima.
Maar ik was en ik sliep dus weinig, omdat ik 's avonds niet alleen naar huis wilde. Dus ik dacht, dan ga ik maar naar de enige straat die dan nog open is in Amsterdam. Dat was dan de Reguliers Dwarsstraat.
Ja.
En dan ging ik daar met de portiers praten. En de hele avond totdat iemand me naar huis bracht.
Echt?
Ja, best wel heel treurig eigenlijk. En
gevaarlijk ook.
Ja, terwijl gelukkig was ik niet, dronk ik niet en had ik nog geen drugs gebruikt. Dus ik was nog vrij green.
Mm-hmm.
Maar dat heeft me wel gered, denk ik. Want ik was echt... toen ging ik dus bij mensen slapen. En niet met ze slapen altijd necessarily. Maar wel...
Zo stond je bekend.
Nee, maar ik wel dat ik echt... Uiteindelijk kreeg ik een... aan het eind van de schooltijd kreeg ik een de Pissuisprijs.
Oh ja.
Zegt u dat nog wat?
Nou, dat is... Ja.
Jean-Louis Pissuisse?
Ja, dat is wordt volgens mij nog gedaan. Of niet? Nou, weet ik niet.
Dat weet ik eigenlijk ook
voor
niet.
Voor het meest aanstormend talent.
Ja, zoiets.
Die afstudeerde of zo. Ja,
zoiets. En toen heb ik een speech gehouden. En toen heb ik dus alle mensen bedankt waar ik ooit bij had geslapen. En dat was gewoon een hele fucking lijst.
Ja.
Goed, this in short is het.
Maar heb je het uiteindelijk wel geleerd? Kan je nu alleen zijn? En nu heb je een kindje, dus ben je het waarschijnlijk heel weinig, maar...
Nee, ik denk dat ik wel ver ben gekomen, ja. En ik vind het eigenlijk best wel lekker om ook al alleen te zijn. Ja. Alleen, toen ik 19 was, 18, 19... Nee, ik was echt een mes. Echt een mes. En ik sliep ook op school. En ging ik 's avonds... Je had nog de sleutel van het lokaal, van het andere gebouw.
Ja.
Van het dependancegebouw. En dan kreeg ik een sleutel daarvan. En dan ging ik s'avonds, dacht ik, ik heb daar nog crackers en appelmoes staan. En dan ging ik s'avonds, omdat ik al mijn geld al had uitgegeven aan kleding. Want ik was natuurlijk alleen maar de buitenkant aan het bekleden. En ik was mezelf totaal niet aan het voeden. En dan ging ik nog even s'avonds naar school, omdat er nog een pak cream crackers stond. Het is echt heel treurig.
Glamour. Echt glamour. En is het ook zo dat nu we het daar toch over hebben, ik heb wel eens het verhaal gehoord dat... toen jij auditie deed... Oh nee, na het eerste jaar zou je wel... Oh, je weet het verhaal.
Ja, er zijn een aantal verhalen, denk ik, maar...
Ten eerste dat je met iedereen naar bed ging. Nee, wel dat je gewoon logeerde.
Ja.
Maar het verhaal dat na het eerste jaar... wilden alle docenten je weg hebben. En toen heeft de huidige of de toenmalige artistiek leider... zijn portemonnee op tafel gegooid en gezegd... als jullie de weg sturen hier, dan heb je al mijn geld. Want
ja,
zeg maar,
portefeuille.
Die ging all in. Zijn portefeuille.
Ja, ik weet niet, ben ik daarbij geweest? Ja, ik vraag het even van jou, alsof jij het verhaal wel kent.
Nee, ik heb gewoon dat verhaal gehoord, dat dat ooit gebeurd is.
Ja,
ik weet niet of je daarbij
wel.
Was.
Ik denk het niet. Maar ik ben wel gered door hem, ja.
Ja, hij zag jou, het talent wat niemand anders dan zag. Of...
Ja, dus ik denk wel dat mensen het talent zagen, maar ze zagen ook dat ik gewoon nul discipline had. Mm. En ja, die combinatie is natuurlijk... er zijn wel meer mensen met talent, maar als je geen discipline hebt...
Dan... Frank Lammers had het toch ook?
Weet ik niet.
Ja, die is volgens mij door Gijs Lange gered.
Oh, echt?
Oh, die zag dat die talent... Maar ja, die kwam ook altijd te laat en zo.
Wat
en
grappig.
Wat is dat toch met mensen met talent? Maarten Heijmans, ik was ook altijd te laat. Wat is dat toch met mensen met talent die dan niks hoeven te doen?
Ja, heel irritant.
Ik moet gewoon hard werken.
Ja, maar je wel een oorkonde.
Sierpaarden.
Wat, hoe heet dat
ik dan? Heb een oorkonde. Nee, aan de muur hangt...
Het klinkt heel... De Bachelor. Het klinkt echt heel serieus.
Ik ben Bachelor Theater en...
Ja.
Dus wat ik heb... Nee, hoe heet het? Ik moet voor de luisteraar, die ziet dat niet.
Oh hè? Ja, nou, sorry, ja.
Het is een podcast. niet alles is op beeld. Mijn eindexamenformulier hangt aan de muur. Wat wou ik nog meer weten? Hoe gaat het met je? We hadden het over. Heb je het idee, dat vroeg ik me nog af, dat omdat je ons grote exportproduct bent, dat je ligt je leven. Nee, wat ik wilde vragen is. Ik hoorde laatst weer iemand zeggen, omdat het toen allemaal gedoe was over bepaalde talkshow mensen, dat als je veel op tv bent en als het leven om jou draait, worden mensen altijd een beetje gek. Als je veel in de schijnwerper staat, heb je het idee dat je, sinds je ons grootste exportproduct laat ik het zo zeggen. Sinds je zeg maar echt beroemd werd en in de schijnwerpers kwam te staan, had je moeite om op de grond te blijven of?
Nee.
Nee?
Tenminste, ja, misschien zullen andere mensen daar iets anders van vinden. Maar nee, ik denk dat juist mijn nuchterheid en mijn. Ook wel een beetje. Nou, nederig klinkt een beetje stom, maar.
Misschien dat
mijn eigen onzekerheid. Ja, mijn onzekerheid en mijn nuchterheid me wel gered heeft daarvan, denk ik.
Ja.
Omdat ik het. Misschien ook wel omdat ik zo vroeg in mijn carrière een gouden kalf won. Dus toen zat ik nog op school.
Ja, vierde jaar toch of zo, wat was het?
Ik weet het niet meer, 1999? Ja. Ik weet niet meer. Nou, dat eerste kalf.
Ja, de 80-jarige oorlog was net voorbij.
Ja. Interbellum.
Het interbellum.
Heb ik nog iets leuks mee gedaan. Nee, dus ik kreeg toen een kalf toen ik dus best wel jong was. En ik was ook ziek. Ik kon er niet echt van genieten. En toen kwam ik thuis. En toen waren er allemaal klasgenoten. Die zaten op me te wachten. En dat was heel lief. Die wilden dat allemaal vieren. Maar ik voelde me niet lekker. Ik wilde gewoon naar bed. En toen ben ik gaan slapen. En toen de volgende ochtend zag ik dat ding dus op die schoorsteen staan. En toen dacht ik. Dan weet ik echt dat ik dacht. Oh, maar nu. Hè? Maar dit is nu gewoon precies hetzelfde als gisteren.
Oh, ja.
Ik voel me gewoon precies hetzelfde. Dus het werd mij al heel snel duidelijk dat het daar niet om ging. En dat heeft ook wel een bepaalde drive misschien weggenomen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die juist heel erg bezig zijn met als ik maar een Oscar win of als ik maar een. Dat is ook een drijfveer natuurlijk.
Ja, 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 ja.
Maar die heb ik niet echt. Dus.
Wat is dan misschien je drijfveer?
Ja, goede vraag. Wat is mijn drijfveer?
Dank je.
Het is ook pas leuk als iemand dat zegt.
Ja, zeggen soms mensen zeggen dat.
Heb je eigenlijk een cursus gedaan in interviewen? Dit is gewoon een talent.
Een vriendin van mij, wat ik wat eerder verteld, die zei tegen mij dat mijn manier van communiceren met mensen is vragen stellen. En ik heb heel lang, inmiddels niet meer, dacht ik altijd dat andere mensen wel wisten hoe het werkte, het leven. Mm-hmm. Dus ging ik heel veel vragen. Dus ik ben getraind in.
Ja,
dat is ook mijn afweermechanisme.
Stellen mensen jou ook vragen?
Nu even.
Ja, ja.
De eerste in tijden die mij een vraag. Nee, soms wel. Maar ik vind het soms ook leuk om te gast te zijn in een podcast. Omdat ik dan denk, oh, hoef ik even niet vragen te stellen. Maar ik ben getraind in het stellen van vragen. En het is al aflevering 116 volgens mij. Dus ik heb wel getraind in iets willen weten van iemand.
Ja. Maar ik herken wel dat je, tenminste ik weet niet of dat zo bij jou werkt, maar dat je jij net zei van, ik dacht dat andere mensen meer van dingen wisten, of dat je dat, maar ook leergierigheid daarin. Dat herken ik ook wel. Ik ben ook altijd op zoek naar toch een soort surrogaatouders of goeroes en dat houdt nooit echt op.
Wie is het nu?
Ik heb heel veel goeroes op dit moment. Ik heb een ik ben er heel erg mee bezig.
Met goeroes?
Met goeroes. Met een soort Gijs de Lange-achtige figuren voor mij dan. Ik kan me voorstellen dat je die ook echt heel erg mist.
Ja. Maar ik heb ook geleerd dat niemand het weet. En dat iedereen ook maar doet alsof.
Klopt. Want ik grappig genoeg, ik had me heel erg verdiept in een meneer die heet Gábor Maté. Dat is Canadees-Hongaarse dokter die een hele mooie boek heeft geschreven. En ook wel een soort van. Ja, een soort van therapeutische dokter is. En daar was ik heel erg op aangeslagen. En toen wilde ik die man ook eigenlijk heel graag ontmoeten. En toen dacht ik ga dat doen via. Ik kon daar niet echt doorkomen. Dus toen heb ik zijn zoon ontmoet, waar ik nu uiteindelijk een podcast mee aan het maken ben. Maar die. Dus ik zei van ja, ik wil heel graag je vader ontmoeten. En ik zag dat gezicht al betrekking. En ik zag ook meteen. Dit is precies wat er ook gebeurt. Die man is voor mij een guru en misschien voor andere mensen ook. Maar een afwezige vader voor zijn eigen zoon. Dus Inderdaad, elk huisje heeft zijn kruisje.
Ja, zeker. Ja. En in jouw hoofd was het een soort ja, goeroe.
Ja, toch wel. En, maar er zijn er heel veel hoor. Ik heb Rick Rubin, dus heb ik nu recentelijk als goeroe bestempeld. Maar er zijn ook mensen als Michael Singer. En ik luister heel graag naar Russell Brand. Dat is niet per se een goeroe, maar vind ik wel inspirerend iemand. Nou, en zo zijn er natuurlijk heel veel mensen die veel weten. Maar goed, uiteindelijk, dat zie je ook in die stoetsdocumentaire.
Welke documentaire?
Die documentaire van Jonah Hill, dat is een eigen therapeut.
Die heb ik dus nog niet gezien.
Ja, dat is echt wel mooi. En dan zie je ook dat hij zet die man toch op een voetstuk. Maar dus de therapeut is aan het woord. En dan zie je natuurlijk ook de kwetsbaarheid van die therapeut zelf. En dat is eigenlijk wel heel, heel mooi.
Nou, het is natuurlijk heel kwetsbaar als je zegt, jij weet hoe het zit, ik niet. Is ook makkelijk.
Ja, is ook makkelijk.
Kan je ook en want die goeroes die je hebt, helpen die je? Zeg maar in je eigen ontwikkeling? Of,
ja, toch
of
wel.
Of ga je er te veel aan hangen waardoor het...
Nee, want ik kan er niet naartoe. Zeg maar, het is geen secte waar ik zeg maar aan kan schuiven en waar ik elke zaterdag... ik ga niet naar de kerk of zo, weet je wel. Maar het is één man, Michael Singer, daar die als ik een beetje low ben, dan zet ik hem op en dan ben ik meteen waar ik moet zijn.
Ja.
Zeg maar. Dus in die zin, dat zijn wel instant... helpers of zo. Instant hulp, vind ik dan.
En waarvoor doe je het allemaal? Want je zegt...
Wat doe je het allemaal voor?
Nee, wat is... Want je zegt, ik doe het niet voor Oscars en voor de roem. En ik kan niet alleen zijn. Of kon niet me nu beter. En ik klamp me vast. Het is allemaal interpretatie hoor. Maar ik ben heel erg bezig zo met iemand anders die moet zeggen
hoe
je leven moet leven. Mm-hmm. Maar hoe zie je dat zelf voor jezelf?
Ik denk uiteindelijk wat je zegt met drijfveer is toch een soort... dat klinkt een beetje zijig, maar verbinden. Want dat is ook de reden waarom ik denk ooit... Nou, ik denk dat ik misschien wel een talent heb meegekregen vanuit mijn familie of zo. Dat er gewoon zat. En toen... voelde ik me als kind, ik voelde me echt een soort, zonder dat ik de albino gemeenschap over me heen krijg, maar ik voelde me een albino een beetje als
een
kind.
Zwart schaap.
Nou, de albino is wel tegenovergesteld van een zwart schaap.
Oh, zo bedoel je.
Dus uiterlijk gezien voelde ik mij als een soort van heel licht. Ja. Dat was ik ook wel. Ik was ook veel blonder en een soort asgrijzig, groengrijzig kind. Groen-grijs haar had ik, voor mijn gevoel.
Dat meisje uit The Ring.
Dat heb ik niet gezien.
Oh, sorry. Gaat door.
Ja, dat is weg anekdote.
Sorry, helemaal kapot gemaakt. Dat is zo iemand, maar die ziet heel eng uit met dat haar zo. Sluik. Maar goed.
Ja, maar daar misschien wel zoiets, een beetje. Ik had het idee dat ik weinig expressie had en dat ik ook niet, letterlijk dus niet gezien werd. Hmm. En toen ging ik make-up dragen en zo. En toen merkte ik ineens dat dat dus effect had. Toen zagen mensen me ineens. En toen vonden mensen, jongens, mij ook aantrekkelijk en... Dus toen heb ik ook al heel snel geleerd, oké, dus alleen mezelf zijn, dat is niet genoeg. Ik moet dus iets extra doen.
Ja.
Ik moet die ogen erop. Dat heb ik toevallig nu vandaag weer gedaan, terwijl ik eigenlijk heel weinig make-up nog draag. Maar en ik heb dus een hele tijd ook als jonge adolescent altijd had ik dat masker op, gewoon van die mascara. En had ik een vriendje en dan 's nachts dan dacht ik, oh, dit mascara is uitgelopen. Ging ik snel naar de badkamer om dan nog erop te doen.
Oh.
Ja, dus ik had helemaal geen vertrouwen in dat ook wel zonder... dat ik ook wel een leuk mens was zonder dat. En toen ging ik toneel spelen en toen werd ik ook natuurlijk letterlijk gezien. Dus dat was iets waar ik daardoor natuurlijk mijn raison d'être vandaan haalde. Maar ook het gevoel...
Worden.
Ja, gezien worden, maar ook het gevoel dat ik mensen dan had geraakt. Want er kwamen mensen achteraf naar me toe en dan connecte ik met die mensen. En dan dacht ik ook, ik heb een power. Ik kan iets bewerkstelligen door wat ik laat zien. En dat heeft helemaal niks te maken. Dat is gewoon mezelf eigenlijk. Dat heeft iemand geraakt. Dus ik voel me dan minder alleen, omdat die persoon dat herkent. En die persoon voelt zich ook minder alleen. Dus daar is eigenlijk dat allemaal uit voortgekomen. En zeker in theater heb je natuurlijk, als mensen met je meelachen of met je meeademen, dan ben je zelf toch minder alleen. Uiteindelijk is het ook doe ik het ook voor mezelf.
Ja, ja, tuurlijk, ja.
Dus dat is uiteindelijk de drijfveer, denk ik.
Kies je daar dingen ook op uit?
Je bedoelt echt qua projecten?
Ja.
Het spookt hier. Het vaasje gaat bewegen.
Sorry, ik zit met mijn voeten wiebelen. Dat heb ik altijd.
Oh, even dat... wat.
Gijs?
Dat zou wel vet zijn als hij via deze particuliere bloem terugkwam.
Ja, nee, ik denk het niet.
Nee, je weet het niet.
Of je projecten daarop uitkiest. Nou, want zeg maar, het is... dat wil je steeds, toch? Je wil steeds verbinden.
Ja, klopt. Ja, maar ik verbind natuurlijk ook wel door een... Ik denk dat wat mijn guru Rick Rubin bijvoorbeeld zegt... is dat je dat kunst maken is natuurlijk iets laten zien... wat jij als gevoelig mens hebt gezien... wat andere mensen misschien niet opvalt. En dat daar een vorm aan geven... waardoor mensen ineens denken... oh, dat had ik nog nooit zo gezien. Wat mooi eigenlijk. En dat kun je natuurlijk ook met rollen doen en met karakters. Terwijl ik vind acteren ook eigenlijk wel zo'n heel zielig beroep, hoor.
Waarom? Trouwens.
Ik vind het wel een beetje. Ik weet niet. Ik heb gewoon niet zo dat hele sacredness over acteren. Ik ben een storyteller. Ik kan er niet tegen. Ik vind het zo vreselijk.
Ik deed laatste auditie bij Roel René. Mm-hmm. En die toen had ik gehoord dat hij bij zijn auditie. Hij heeft. Hoe heet het? Michiel de Ruiter en zo gefilmd en Redbad. En toen hoorde ik dat hij bij die auditie de eerste vraag was: waarom ben je gaan acteren? En toen had ik het erover met vrienden en toen zei ik: wat? Ja, die vraag, het is toch gewoon omdat het leuk is? Wat nou verhalen vertellen? Het is gewoon, ik vind het gewoon leuk.
Ja.
En toen deed ik auditie en toen stelde die inderdaad de vraag: waarom ben je gaan acteren? Toen zei ik: sorry. Ik wist al dat je dit ging vragen. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik kan niks anders verdenken. Ik vind het gewoon leuk. Terwijl iedereen zei, oh ja, ik wil verhalen vertellen. Ja. En toen hoorde ik later dat hij dat heel leuk vond. Dat iemand gewoon zegt, ik vind het gewoon leuk.
Ja, ja.
Maar jij hebt dat dus ook niet. Dat je ja, ik vind dan gewoon, dat je wil verbinden, maar...
Ja, nee, het komt wel vanuit iets heel waarachtigs en zo. Maar ik vind het werk, vind het vak op zich... Het wordt zo heilig gemaakt, terwijl... Misschien omdat ik het niet zo bekijk. En omdat ik ook niet in een rol in de huid van een ander kruip. Geloof er gewoon niet in,
nee,
eigenlijk.
Nee.
En dat is natuurlijk... Lijnrecht staat er tegenover hoe mensen in Amerika spelen.
Ja, dat ik jou net vraag. Hoe gaan ze met jouw nuchterheid om? Ja, maar ook in interviews op de Rode Loper en zo. Ben je altijd gewoon heel erg... mensen... Je bent gewoon heel nuchter.
Ja, klopt.
Terwijl in Amerika moet je alleen maar zeggen... Oh, it was so great.
Nee, maar dat kan ik niet.
Ze zeggen ook altijd in Amerika dat het de beste regisseur was... waar ze ooit mee hebben gewerkt.
Ja. Nee, ik word ook een beetje rebels ervan. Dus ik wil eigenlijk ook daar... Wat ik in Nederlands op Nederlandse rode lopers ook altijd zeg... van, weet je wel, als ze dan 3000 foto's hebben gemaakt... van, nou, je hebt hem wel, denk ik. Of, ja, weet je wel, wat is dit? Of ik zeg van, daar zijn we weer met z'n allen. Daar zijn we weer. Eindelijk weer eens met z'n 300. Nou, ik zeg maar wat. Maar ik probeer het altijd te downplayen.
Waarom?
Vroeger deed ik dat echt omdat ik het succes niet kon omarmen. Omdat ik me daar over schaamde. Dat ik dacht, ik ben mijn moeder voorbij gegaan. Of ik ben het niet waard, zeg maar, denk ik uiteindelijk.
Ja.
En ik dacht, het is allemaal een misverstand. En ik ben gewoon ik had een heel groot imposter syndroom. En nu is het niet zozeer dat ik mijn eigen werk onderuit haal, maar wel altijd wil meegeven dat. Ja, ik ben ook maar iemand. Weet je, als mensen. Ik heb dat met Game of Thrones gehad, dat mensen dan huilend voor me gingen staan. Heb je wel eens gezien? Ik heb zelf namelijk ook niet veel van gezien. Maar. Dan word ik wel heel onrustig, omdat ik dat niet begrijp.
Wat je zei bij Game of Thrones,
als iemand
merk je dat...
een huilende fan voor je staat...
Oh, ja, ja, ja.
Dan moet ik dat meteen oplossen. Want ik wil gewoon niet... Ik wil ook zelf niet in een gouden kooi worden gezet, want dan ben ik alleen. Ik wil mensen om me heen.
Eigenlijk zeg je, ik hoor ook bij jullie, mensen.
Ja, eigenlijk wel.
Dus ik ben ook die rat die...
En dat heb ik altijd wel heel graag willen... uitdragen eigenlijk. En gecombineerd met een beetje rebellie van mijn vader, denk ik dat ik... Ik kan het gewoon niet zo serieus nemen. Ik kan ook niet heel intellectueel over praten. Ik denk gewoon, ik ben gewoon mezelf, maar op een andere situatie. In een andere situatie, met andere woorden en met een andere kostuum aan. Zo zie ik het.
Maar tegelijkertijd zou je het ook kunnen vieren, want je wordt gezien en dat is wat je het liefste wil.
Ja, klopt. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gezien worden. Wil je eigenheid belichamen en niet een rol van iemand.
Maar waarom ben je dan gaan acteren?
Ja, good question.
Nu heb ik je door. Dit is, nu komt het allemaal
nou
uit.
Ja, waarom ben je dan gaan acteren? Nou, in eerste instantie wel om gezien te worden, denk ik. En ook omdat ik denk dat ik wel iets wil dat er een creativiteit uit moet. En ik kan niet schilderen, ik kan niet knutselen zoals jij. Dat kan ik allemaal niet. Dus ja, dan sta je op het theater, in het theater.
Ja, dat is waar. Knutselen kan je niet. Ah oh ja,
dat kan ik echt niet. Kan ik echt niet. Maar ook niet. Ik kan ook niet op een bruiloft een speech houden. Dat ik weet niet hoe dat met jou zit.
Dat kan ik heel goed.
Ja?
Vooral als mensen dood zijn, kan ik heel goed speechen.
Ja?
Ja, 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 ik kan wel goed speechen. Maar, wacht even. Je zei in eerste instantie ging je acteren om gezien te willen worden.
Zei ik maar?
Nee.
Of vergeet je dat jij die maar erbij?
Nee, ik zei, waarom ben je gaan acteren als jij zei, je zei namelijk, eigenlijk wil je jezelf, dat jij gezien wordt. En als je een rol speelt, wordt niet jij gezien, snap je?
Nee, maar tegelijkertijd is dat ook weer niet helemaal waar, omdat, ik spreek mezelf ook een beetje tegen, ik snap er zelf eigenlijk ook geen reet van, maar nee. Dat wat ik net zei over dat een rol aannemen, voor mijn gevoel laat ik heel veel van mezelf zien eigenlijk. Dus dat is al heel veel. Dus dan heb ik niet zoveel behoefte om daarna dan nog te praten over. Ja, over wat het die rol. Ja, ik weet niet. Het interesseert me ook niet zo. Ik vind het. Ik heb was een keer in een groep mensen. En dan had een man zich aan mij voorgesteld. Hele indrukwekkende, grote, knappe vent wel. Ik dacht, dat was een cameraman of zo. Ja. En die was een acteur. En dat vond ik gewoon echt een. Een,
jammer bijna.
Jammer. Ik dacht, oh nee.
Heb je die speech van... ik zit in mijn Seinfeld-fase. Die speech van Seinfeld. Dat
Seinfeld is over mij gegaan. Weet gewoon echt niet van. Niks van.
Oh nee?
Nee.
Maar goed, die heeft een speech dat hij een prijs wint voor... dat hij een oeuvre award. En dan heeft hij een speech dat hij zegt dat hij prijzen belachelijk vindt. En dat eigenlijk het liefst dat hij achterin staat, die dat hele gala belachelijk maken. Maar dat hij ook niet snapt waarom acteurs allemaal prijzen krijgen. Noemt hij allemaal zo op. Ze zeggen de tekst van iemand anders. Ze komen aan. Ik moet nadenken. Ik moet echt. Die maakt helemaal alle prijzen voor acteurs. Want het is natuurlijk wel zo dat die acteurs is natuurlijk. Dat wordt heel erg opgehemeld.
Ja, en het zijn natuurlijk de helden van Hollywood, maar ook degene die het geld binnenbrengen. Dat is natuurlijk ook als je een beetje in Hollywood... daar heb ik ook niet zo heel veel ervaring mee. Maar als ik daar dan wel eens ben, dat is gewoon een industrie. Bij ons is het nog steeds van leuk, we gaan theater maken... of we gaan een leuke voorstelling of een leuke film maken.
Een soort hobby.
Ja, het is toch een soort hobby. Ook omdat we er geen geld voor hebben. Dus wordt het niet een industrie. We hebben er gewoon geen geld voor of gewoon niet genoeg. En daar ben je gewoon het is gewoon een... Echt een industrie, alsof je gewoon... Je kan ook in de voedingsmiddelen zitten, maar daar zitten ze dan allemaal in.
In de showbiz.
In de showbiz. En dat voelt toch... Ik voel me daar ook niet prettig, hoor.
Nee?
Nee.
Prettiger in Nederland.
Ja.
Dan kom je in Nederland op een set en dan...
Ja, ik heb hem wel eens in...
Word je in een soort achterafkamertje gestopt?
Ja, nee, want als je om een stoel vraagt, dan ben je een diva natuurlijk. Je moet toch eigenlijk je eigen boterham meenemen en op de stoep zitten. En een soort...
Ik krijg altijd, omdat ik natuurlijk zo wit ben, ik ben echt een albino. Maar dan krijg ik zo'n paraplu, dat iemand zo'n paraplu bij me houdt. Dat vind ik altijd, dat ik denk, oh nee, hoeft helemaal niet.
Nee,
hoeft
snap niet. Ik. Snap ik. Maar dat is
terwijl
ook...
dat heel belangrijk is natuurlijk, want anders verbrand ik en ga ik dood. Maar...
Nou, het is ook wel grappig dat je kunt natuurlijk die aandacht die je als acteur krijgt, die wordt opgehaald.
Ja.
Je krijgt te eten. Mensen zeggen precies wat je moet doen. Je wordt toch een beetje gepamperd. Maar dat kun je natuurlijk ook heel erg verwarren met aandacht. Terwijl dit is puur in het belang van die film. Want ze willen niet dat jij zelf je boterham gaat vinden. Of dat je zelf even... Dat vind ik ook zo
Maar hoe
bizar.
Zorg je ervoor dat je daar... Ik heb daar met Elise Schaap, die ken jij natuurlijk ook veel. Die zegt dan altijd tegen mij, ik moet er niet in gaan geloven. Ik moet er niet... En dan vraag ik ook altijd naar, hoe zorg je ervoor dat je dat niet gaat doen? Als de hele tijd dat gebeurt, een parasol wordt, je wordt opgehaald. Hoe zorg je ervoor dat je er niet in gaat geloven? Dat is mijn vraag aan jou.
Ja, ik denk dat je toch, dat die onzekerheid over of je het wel... Dat veel belangrijker is waar je mee bezig bent. Met je proces en met je... Dat het allemaal niet zo gaat over uiteindelijk... Maar goed, dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Er zijn genoeg mensen die juist daar wel heel erg mee bezig zijn, denk ik.
Hoe bedoel je? Of die?
Die het belangrijk vinden wat de uitkomst is. En wacht even, ik ben de draad kwijt. Ik ben
de vraag is...
Mag ik heel even los doen?
Ja.
Want ik zit al best wel heel braaf hierin. Of ga je het dan rondzingen?
Nee, helemaal niet.
Mag ik hem even afdoen?
Ja, doe me af. Ik ga even checken of mijn camera aan staat. Ik ben heel neurotisch.
Ik heb ook al 8 keer gecheckt of de... Ja, oké. Okay.
Maar ja, ik mag hem even af wel?
Ja, zeker. Doe me af. Zal ik even ik ga even de reclame doen. Zal ik de reclame doen?
Ja, doe maar even, want het wordt nu wel echt heel...
Ja, maar ja, onthoud wat ik... Wat
weet ik dus niet meer. Ik
weet wat ik ga vragen. Okay. Nadat ik even ga vertellen dat ik een nieuwe samenwerking heb. Dan moet ik even een tune doen. Ja mensen, en Carice, het is tijd om een samenwerking bekend te maken. En dit is een samenwerking die ik heel belangrijk vind. En de samenwerking deze week is dan ook met Storytel. En veel mensen kennen het al, maar even voor de rest. Storytel is de streaming service voor luisterboeken. Ze hebben meer dan 350.000 luisterboeken en e-books. En er zijn verhalen in allerlei soorten, maten en genres. Je kan het zo gek niet bedenken. En alles zit in één handige app. Dus alle verhalen die je maar wil horen, zitten in één app. En waarom ik Storytel zo heerlijk vind, en dat meen ik echt, is omdat je met de app, net als mijn podcast, naar een verhaal kan luisteren. En daar hou ik van. Dus als je aan het hardlopen bent, dan kan je in plaats van naar een podcast ook gewoon naar een verhaal luisteren. Of je doet het in de trein of in de auto of tijdens het koken of waar dan ook. Dat kan allemaal. En ik heb altijd het probleem dat ik lezen heel vaak heb gebruikt om in slaap te komen. Dus als ik een boek pak en ga lezen, ga ik binnen 2 bladzijden, dus meestal knock-out. Of ik begin te gapen en dan ben ik er wel klaar mee. Maar nu kan ik gewoon naar verhalen luisteren. Zoals we dat vroeger ook deden, bij een haardvuur bijvoorbeeld. Dat is dus iets wat in onze genen zit en waar we dus van houden. Zo heb ik bijvoorbeeld het boek Confetti Regen geluisterd tijdens de voorbereiding voor mijn aflevering met Splinter Chapot. En dat boek is bijvoorbeeld prachtig ingesproken door Mr. Mol himself, Rick van der Westerlaken. En het mooie is dat ik een klein beetje haast had, omdat ik heel weinig tijd had om me voor te bereiden. Maar toen kon ik zijn verhaal luisteren op een iets hogere snelheid, want dat kan dus ook met de app. En het leuke is dat sommige schrijvers zelf hun boeken inspreken. Dus dan heb je echt het gevoel dat de schrijver het verhaal voor jou heeft geschreven. Op dit moment luister ik bijvoorbeeld naar Sander Schimmelpennink, die zijn visie op de kloof persoonlijk aan mij vertelt. En wat helemaal leuk is om te vertellen, is dat Carice van Houten, die hier naast me zit, ook 2 boeken in heeft gesproken die op Storytel staan. Namelijk Het Achterhuis van Anne Frank en Het is de liefde die wij niet begrijpen van Bart Moejaard. Toch? Dat heb jij heb je ingesproken.
Ja, klopt.
Kortom, Storytel is een fantastisch medium en daarbij, mensen, is het de eerste 30 dagen gratis en kan je het lekker uitproberen. En kijk in de show notes voor de link naar mijn Storytel pagina en die is story.tel/peptalk of ga anders gewoon naar storytel.nl. De vraag was...
Ja, nog even opnieuw, ja.
De vraag was... Hoe zorg je ervoor dat je er niet in gaat geloven?
Maar waarin geloven?
Ja, sorry. Terwijl ik het zeg, dat je heel belangrijk bent. Je zegt net, als je... acteren... Ik ben niet al... Nee, dat is het. Je zegt, ik doe op een première, downplay ik het. Omdat ik wil zeggen, ik ben ook een van jullie. Ja. Hoe ga je ervoor zorgen dat als allerlei dingen voor je wordt gedaan, je wordt opgehaald, dat je niet gaat denken dat je heel belangrijk bent?
Dat is een goede vraag. Maar ik voor mijn gevoel, ik hoef er, ja, dat klinkt misschien raar, maar ik hoef er voor mijn gevoel niet zo heel veel moeite voor te doen. Omdat ik zo ook intrinsieke onzekerheid heb. Dus ja, dan heel snel naast mijn schoenen lopen, dat zou me niet zo snel gebeuren, geloof ik. Ik bedoel, je kan wel wat veel eisender worden misschien. En ook... Kijk, ik had in het begin, dacht ik inderdaad, stond ik me gewoon om te kleden tussen 150 figuranten. Ja. Pieten toen nog, zwarte pieten
echt?
Waren dat toen nog, in die film. Maar goed, stonden we in een van de omgebouwde tapas tent, stond ik me om te kleden. En toen dacht ik wel van ja, dat vind ik op zich niet zo heel prettig. Maar nee. Ik voelde me zo'n diva om te vragen, mag ik in een klein kamertje alleen staan om dit te doen? Dus... het is ook natuurlijk dat hele nuchtere Hollandse wat denk ik een reddingsmiddel is. Maar wat wil ik zeggen over dit is ADD. Ik heb zelf gediagnosticeerd hoor. Ik weet niet of ik het heb, maar ik denk het
dat
wel.
Dat is een goeroe, een of andere goeroe.
Nee, je hebt het gewoon zelf bedacht.
Echt? Oh.
Ja, op een gegeven moment vielen er gewoon dingen
nou,
op
dat
voor
het,
mij.
Je zei, je wil dan niet een diva. Ja, dit is natuurlijk, waar is de grens tussen wanneer ben je een diva en wanneer heb je iets nodig om je werk goed te doen? Terwijl ze doodgaat. Ja.
Nee, nee, dat is wel een goed punt, want... Er zijn ook momenten geweest in films, bijvoorbeeld in Zwart Boek, waar ik best wel ingewikkelde dingen moest spelen en dat ik gewoon mijn concentratie nodig had. Dus toen, dan vraag ik wel van, ik heb wel echt een ruimte even voor mezelf nodig.
Ja.
Maar dan moet je natuurlijk een beetje de balans in zien te vinden. Maar dat kan ik wel beter. Dat vond ik vroeger ook heel moeilijk dan om te vragen. Omdat ik dacht, ja, maar ja, dan ben ik natuurlijk weer zo'n zeikert.
Ja,
ik ga
ja.
nooit een zeikert zijn.
Ja. Hoe zorg je ervoor dat je... En heel nuchter bent, maar ook dingen. Kijk, als je echt heel nuchter bent, dan kan je tijdens een scène bij Zwart Boek ook denken. Of laten we Game of Thrones denken. Ik ben een heks aan het spelen. What the fuck? Als je echt nuchter bent, dan kan je dat gewoon niet. Dan kan je toch geen heks spelen?
Ja, ja, oké. Okay. Nee, maar dat kan ik dus ook echt niet. En... Ik vond het ook eigenlijk. Ik was gewoon totaal miscast, wat mij betreft.
Echt, ja?
Ik vond het, ja, vond ik wel.
Maar toen
ik
je als kind, echt... dat, je moest, je baarde een.
Een schaduwkind.
Een schaduwkind.
Ja.
Dan ben je, als je zo nuchter bent zoals jij, dan kan je dat toch helemaal niet doen?
Ja, daar heb
ja,
je een
hebt
punt.
Het wel gedaan.
Ik heb het wel gedaan. Ja, maar dat is gewoon een stukje fantasie. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, maar nee, ik heb ook heus wel gedacht, wat is dit voor... Ik kan wel heel meta zo af en toe ernaar kijken. Ik denk, ik sta hier gewoon met een soort van prothese... Vagina,
ja.
Iemand met een buis die aan het blazen is en die buik die heen en weer gaat. En er staat een soort ADHD-acteur naast me. Die staat, en ik zit half naakt in een oude koude grot in Noord-Ierland
ja,
in november.
Daar gebeurde het.
Ja. Dus dan doe ik gewoon wat ik moet doen.
Ja.
maar ik heb hem wel met die rol altijd wel een beetje... Ja, gemiscast gevoeld. Omdat ik altijd dacht van, ja, maar hoe ben ik nou in deze rol gekomen? Want dit is echt niks voor mij eigenlijk.
Hoe ben je er überhaupt gekomen?
Ik heb er gewoon een tape gemaakt. Maar grappig genoeg, ik sprak iemand in Amerika die zei... Een producent, een vrouwelijke producent die Game of Thrones heeft groot gemaakt eigenlijk. En die zei, weet je hoe we jou hebben gevonden? En toen zei ik, geen idee, vertel me.
Ja.
En toen zei ze, je hebt ooit voor het online filmfestival of zo in 2009 of zo, ik zeg maar even wat, een filmpje opgenomen, een soort van doe ik een improvisatie van iemand die denkt dat hij een auditie komt doen voor een featurefilm, maar dan blijkt het dat het voor een online platform dingetje is en dat was online was toen echt not done toen nog.
Ja.
En dan ja, dan freak ik gewoon out en dan heb ik een soort van 10 minuten improvisatie. Dus eigenlijk een soort van comedy sketch. Maar daardoor had ik dus blijkbaar ben ik uitgenodigd om die auditie te doen. En die auditie kreeg ik, maar ik dacht echt... dit is echt niks voor mij. Hoe moet ik nou... dat ligt totaal niet boven mijn palet. Iemand die van alles zeker weet en die zo confident is... en die heel humorloos eigenlijk... en heel overtuigd van zichzelf. Dacht ik, waar moet ik uit putten, joh?
Ja.
Dus ik heb me echt er doorheen gebluft.
Oh ja?
Ja. En uiteindelijk komen er wel scheuren in dat karakter. En toen dacht ik, ja, nou vind ik het leuk. Nu kan ik lekker gaan schilderen.
Ja. En was het leuk om te draaien? Wel leuke mensen, toch?
Ja, leuke mensen. Maar ik zat natuurlijk altijd een beetje met hetzelfde groepje.
Ja.
En het was niet glamorous. We zaten wel echt in...
Oh ja?
Nee, het was echt heel... de omstandigheden waren niet per se ideaal. Je zat er gewoon in een studio. Een hele koude studio waar dan de verwarming het ook niet meer deed. En donker en grijs. Heel veel stof en rook. En ja, in een tent, zo'n zwarte tent zitten met dan zo'n bak met eten... waar ik niet meer wist wat ik überhaupt besteld had... maar ook niet hoe het eruit zag. Ik wist, dat was ook niet... Ja, nee. Ierland staat ook niet bekend om zijn keuken per se.
Nee.
En ik was altijd kapot aan het eind van de dag. Ook door dat bluffen, denk ik.
Ja,
ik dacht, hoe heb ik me hier nou weer doorheen gebluft? En die kleding was ook niet per se heel gemakkelijk. Je gaat daardoor niet naar de wc. Omdat je denkt, ja, dan moet ik die 3000 lagen optillen. En dat heb ik de kracht niet meer voor. Dus ik ga dan maar niks drinken. En dan ben je uitgedroogd. En dan begint het weer. En dan
ziet
ik werd ook echt om 4 uur opgehaald 's ochtends. Weet je. Het waren echt best wel lange
Ik hoor wel eens dat het ook heel eenzaam is. Dat je gewoon zit te wachten in je hotel de hele dag. En dan op een gegeven moment...
Ja, of in je trailertje.
Ja.
En dat we, ik weet ook nog wel die tijd dat ik met Tom Cruise werkte.
Ja.
Toen kreeg ik dus ook een hele grote trailer. best wel heel chic en zo. Maar dacht ik, wat ga ik hier nou doen? Vind ik super ongezellig. Dan ga ik toch in de make-upbus zitten met mensen kletsen. En die hele trailer voor niks eigenlijk aangerukt.
Het leukste is met... Ik vind draaien het allerleukste, omdat je dan lekker kan kletsen met mensen.
Ja.
En nou hoeren. Het
ligt een beetje aan met wie, per se.
En maar... Tom Cruise was heel aardig, toch?
Tom Cruise is heel aardig. Ja, er komt wel echt een soort... Er komt wel echt iemand binnen.
Ja. Ja. Hij is niet heel groot, maar er komt een... Toch, nee, maar hij is heel klein.
Hij heeft een, echt wel een presence, ja.
Ja.
Ik weet niet of ik dat ooit wel eens verteld heb ergens, maar dat, dat ik ook echt gewoon geen idee had. Het was voor mij voor de eerste keer dat ik op een hele grote Hollywood set stond eigenlijk. En, en toen... En ik had best wel een leuke band met hem. Hij was ook heel lief tegen mij. En hij zei elke dag van... Carice, you're a great actress. Zo. En dan...
Tom.
Ja, en ik mocht hem ook Fatty noemen. Ik zei, come on, Fatty. Dat mocht allemaal.
Ja.
Maar toen... en ik dacht, ik had me wel een beetje zo... Ik voelde me wel gemakkelijk op die set. En toen op een gegeven moment kwam er de baas van dat bedrijf, de United Artists, hoe dat heette nog zo, kwam op de set. Zo'n grote, echt een Hollywood producer. En die zei toen tegen mij van, I've seen the rushes last night and it looks great. En ik zei, oh top, nou leuk dat het allemaal zo goed uitziet. Ga ik tegen Tom zeggen, vindt hij leuk om te horen, weet je wel, dat het allemaal goed uitziet. Dus ik ga naar Tom toe, ik zeg, Tom... De boss of United Artists zei net dat het echt heel goed uitziet. Zei die Carice, I'm the boss of United Artists.
Ja.
Dat wist ik natuurlijk allemaal niet, weet ik veel.
Oh, wat grappig.
Ja.
En nu wel? Weet je nu hoe alles werkt?
Nee, echt niet, joh.
Maar je wilt het ook niet weten, het interesseert je ook niet.
Nou, ik heb me wel gerealiseerd. En ik ben echt wel best wel lang daaruit geweest, voor mijn gevoel. Zeker ook in het buitenland toch. Ja, ook als je een kind hebt, dan is het allemaal niet zo belangrijk.
Natuurlijk. Nee, dat hoor je dus heel veel. Dat het gewoon...
Ja, maar je moet wel ergens uit. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment kan dat ook heel erg frustreren. Dat je denkt, ik zit nu gewoon eigenlijk toch een beetje vast ook.
Ja.
Maar wat ik wel echt nu heb geleerd van Hollywood, dus dat het zo'n industrie is. Maar ook dat, dat land is zo angstgevoelig. Ze leven daar natuurlijk gewoon uit pure angst allemaal. Dus er is geen vangnet. Niemand
kan ieder moment je baan verliezen.
Ja, en dan lig je op straat. Dan heb je niks meer.
Nee.
Omdat er niemand is die voor je zorgt. Dus er is wel heel veel gehassel. En er is veel gelul. En er is alle bordjes hoog houden. En ik heb ook letterlijk tegen mijn manager in Amerika recent nog gezegd van, ik wil niet die Hollywood bullshit. Zeg mij gewoon als iets niet werkt. Als ik te oud ben. Als mijn accent niet goed is. Geef me niet die sugarcoating. Kan niet tegen.
Dat kunnen wij Nederlanders sowieso niet echt tegen.
Nee, kan echt niet tegen.
Ik spreek wel eens Amerikanen of Engels. Ik was laatst op een huisfeestje met allemaal expats, Engelse expats. En die zeiden dat ze het in het begin heel moeilijk vonden, die directheid. Maar nu heerlijk. Omdat ze dachten, je weet gewoon wat je aan Nederlanders hebt.
Ja, dat snap ik wel, ja.
Sorry, wat wil je zeggen?
Nou, dat is ook vrij bedreigend in eerste instantie voor ze. Zeker als ze zo... weet je, je weet nooit wie je nog tegenkomt of je nog met die mensen te maken krijgt. Het is allemaal... dat staat lijnrecht tegenover hoe ik de wereld bekijk. Maar goed, nogmaals, zij leven in een angstcultuur. Dus dan ben je gewoon een hassler.
Ja.
Ik weet niet meer wat ik nou wil zeggen.
Ik wil even terug naar de vraag, hoe is het met je? Ben je gelukkig?
Ik denk
zit je
wel
op een goede plek?
Ja, als je me vergelijkt met toen ik 18 was, die straatrat. Ik zit er nogal wel een heel klein beetje onder, maar ik ben niet zo rusteloos meer.
Hoe komt dat?
Ik denk dat ik ook wel een beetje gegrond raak door een kind misschien. En ook ouderdom. Ik ben natuurlijk ook loopt gewoon tegen de 50. Ja, niet dat iets per se... Je kan natuurlijk nog steeds heel rusteloos zijn als je 65 bent. Mm-hmm. Dus dat heeft niet per se alleen met leeftijd te maken. Maar
je zei net hiervoor toen we nog even... Toen je een boterham aan het wegschrokken was. Helemaal niet.
Dus binnen een seconde was hij weg.
Heel netjes een boterham, zalm aan het heet. Zei je van, als je ouder wordt, het lijkt alsof je een soort... Wat zei je nou?
Alsof je gewoon een natuurlijke afdrijving van een soort... Alsof je in een eilandje bent wat zeg maar heel lang het aan een land heeft vastgeplakt. En dat scheurt dan af.
Ja.
En dat drijft dan een beetje weg. Dus je verliest een beetje de connectie met de tijd, met de jongeren. En ik weet ook niet of dat erg is. Misschien is dat ook gewoon een beetje een midlife ding.
Mm.
Dat ik gewoon het... Ik voel me wel vaak heel oud. Nou, heel oud, niet zozeer dat slecht is, maar wel, dat ik
ja,
weinig...
Ja, ik vroeg aan jou, kan je me in contact brengen met... Weet ze nou?
Emma Corrin.
Emma Corrin.
Nee, ik ga niet weg. Ik heb geen idee wie dat is.
Ja, ze speelde dus de... hoe heet het? In The Crown, sorry.
Maar jij hebt wel een bepaald type, volgens mij.
Ja, Emily Clark.
Maar die is gewoon... Emma Watson en zo. Dat
zijn... Oh ja, van die Engelse vrouwen.
Ja,
nou, Emily Clark is ook een beetje zo down to earth, toch? Die is er ook zo grappen maken. En...
Dat weet ik niet. Ik heb die niet zoveel ontmoet, eigenlijk.
Dus jij kent haar helemaal niet?
Nee, jij een beetje zo. Wat van de première.
Waarom zit je hier? Jesus Christ.
Is dat een leading up? Je wilde gewoon de telefoonnummer hebben.
Ik zit al 3 kwartier te praten om te hopen dat ik Emily Clark kan ontmoeten ooit.
Emilia Clark. Zou eerst even de naam goed krijgen.
Oh, sorry. Dat leert ze me wel. Sorry. Of je gelukkig bent dat je... of het erg is dat je niet meer in contact staat met of nee, dat je jezelf oud aan het... Dat je jezelf oud voelt.
Ik voel me soms wel oud omdat ik dus de wereld niet meer zo herken. Dus dan loop ik een winkel binnen en denk, oh, dit is een nieuwe mode. Of dan hoor ik mensen praten en denk, oh, dit is een heel ander jargon dan dat ik gewend ben. Ik volg het ook niet meer zo. Omdat misschien ook door een kind dat je wereld wat kleiner wordt en dat de omgeving me niet meer zoveel kan boeien.
Er is iets belangrijkers.
Er is iets belangrijkers. Maar goed, ik wil natuurlijk ook wel een beetje weten wat er in de wereld speelt. Dus ik voel me wel geëngageerd met de actualiteit, maar tegelijkertijd...
Nou, je hebt wel Man Up gemaakt met Halina, wat heel in deze tijd past.
Zeker.
Twee vrouwen die zeggen...
Nou is klaar.
Nou is klaar, nu gaan wij eens even de boel...
Ja, nu is het klaar met de mensen die zeggen...
Nu is klaar met de witte man.
Met de witte man die zegt, dametjes, nu even de oortjes dicht.
Dametjes, ja.
Dametjes,
dat heb je echt gehoord. Dametjes, even de oortjes
dicht, want we gaan het over de cijfertjes hebben.
Mannen zijn echt knettergek. Ik schaam me zo vaak voor mannen.
Ja, snap ik wel. Ja.
Ik heb vanmiddag een gesprek bij de parade. Ik wil een voorstelling maken die gaat heten Sorry voor alle mannen.
Wat een goed idee.
Wil ik gewoon zeggen, omdat... Ik zal wel weer afgewezen worden, maar ik had bedacht, laatst bedacht...
Goeie attitude, dit is echt, that's the spirit.
Dat gaat vanmiddag gebeuren. Ik had ooit, ik doe heel vaak voice messages inspreken voor mezelf. Mm-hmm. Toen had ik dat als ik een vrouw heel vriendelijk probeer te versieren in de kroeg, hoor ik heel vaak in mijn hoofd, jij gore predator.
Omdat
ik ook in de war ben van alles.
Ja, snap ik wel, ja.
Maar dat man-up is natuurlijk wel, dat staat wel in deze tijd. Oh, even voor het luisteren. Sorry, dat is je productiebedrijf.
Ja, samen met Halina heb ik dat begonnen. En het is eigenlijk dus vanuit het vrouwelijk perspectief maken we dingen. Omdat we nou helemaal vrouwen zijn. En dat is dus daardoor dus ook een feministisch bedrijf. Mm-hmm. Puur alleen daarom. Omdat we denk ik inderdaad klaar waren met wat mensen... Dat we klaar waren met dat we moesten doen wat andere mensen van ons vroegen.
Dametjes.
En ook toch meer controle over dingen hebben. Mm-hmm. Maar het is ook daarin... zijn wij ook ons aan het emanciperen, denk ik.
Ja.
Ik heb toch ook heel vaak gedacht, ja, dit snap ik niet hoor. Nee. Dus we doen er ook zelf aan mee natuurlijk.
Je gaat
je
ook gedragen naar die rol waar je in wordt geduwd.
Ja.
Was dat erg? Of gebeurde dat echt veel? Zo dametjes?
Nee, maar dat was heel erg helder. Maar verholen gebeurt het nu natuurlijk de hele tijd. Ik bedoel,
verholen?
Dus het niet zichtbaar.
Sorry, oud-Nederlands ben ik in het interbellum met verholen misschien gebruikt. Maar
ik weet ook niet of dat in deze zin past eigenlijk. Want ik zit nu zelf verhaallijker om een mooi woord bij. Maar ik weet helemaal niet of dit bij de luisteraar überhaupt aankomt.
Gij verholen.
Ja, verholen, komt dat dan van verhullen?
Oh ja.
Een verholen... heel obvious was het, zeg maar, toen die man zei... dametjes, even de oortjes dicht... Maar wat niet zo opvallend misschien is... dat ik zei dat laatst ook ergens... dat ik loop dan met een vriend te wandelen. En dan denk ik op een gegeven moment... op een smal bospadje, paadje. En dan denk ik, wie loopt hier nou in de gutter? Dat ben ik.
Oh,
die man
ja.
loopt gewoon, pakt gewoon zijn ruimte. Dus ja. Het is een given.
Manspreading.
Ja, dus het is, dus daarin zit het natuurlijk ook. En in... Ja. En, maar goed, we doen er allemaal mee. Het is niet zo dat... Ik denk dat mannen gewoon in principe als narcist geboren worden. Niet zozeer dat dan kun je nog een hele leuke narcist worden. Maar in principe gaat het wel om jullie.
Ja, ja, vanaf moment 1.
Mag je gewoon je ruimte nemen.
Ja, ja, ik zag laatst ook weer, had iemand... die had een foto gemaakt in de trein... dat er zo'n vrouw helemaal zo zat met de benen bij elkaar... en een man ernaast gewoon zo, woop.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk... En voelt het lekker om te zeggen, wij gaan nu het heft in handen nemen? Met
ja, dat voelt heel lekker. Maar het is ook een groot schip wat omgedraaid moet worden. Dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 gebeurd. Toen wij Red Light maakten, toen was er bijvoorbeeld een scène in een stripclub. En daar waren dan, ja, als je er dan niet bovenop zit als producent, dan krijg je allemaal figuranten met modellenlijven.
Ja.
En dat was het. Daarin moet je je dan onderscheiden en zeggen, wacht even, maar nu seksualiseren we dit weer, maken we er weer een soort sprookje van. Maar ja. Dat is het niet. Het is, nee. Zo is de waarheid gewoon
mensen
niet.
Mensen zien er niet zo uit.
Nee, het is niet gewoon een fucking jaren 90 Al Pacino film waar er weer iemand binnenloopt in en alleen maar lekkere wijven staan. Het is een soort van een soort van Disneyland.
Ja.
Dus daar voelden we dan echt verantwoordelijkheid. En dat lukte dan soms niet altijd. En dan moet je echt op je strepen staan. Vanmorgen komen er gewoon andere mensen.
Ja.
Dus dat is voor ons ook een leermoment. Want toen Halina mij bijvoorbeeld regisseerde in Instinct, moest zij zichzelf ook tegenhouden om mij niet toch half naakt in beeld te brengen.
We zitten allemaal daarin natuurlijk.
Ja, en wij doen ook mee aan de patriarchie. Ja.
En wij weten het vaak niet. Inmiddels wel een beetje. We worden er veel mm-hmm. op gewezen. Maar jullie gaan natuurlijk ook in een rol waarvan je soms ook niet door hebt dat je in die rol. Want Halina schiet dan toch in de rol.
Die seksualiseert mij dan op dat moment ook. Of objectiveert mij dan ook. Ja. Of tenminste, dat is haar neiging.
En heb jij toen dat gezegd? Van
nee, helemaal niet. Maar ze zei bij zichzelf van, ik merk nu ook dat ik eigenlijk ik gewend ben om borsten te laten zien. Of borsten te zien. Dus, dus dat hebben we ook echt als een dogma later gemaakt. Van dat willen we absoluut niet. Maar wat wilde ik? Ik wilde nog iets belangrijks zeggen. Maar het is helemaal weg. Mannen, vrouwen. Ja, oh ja, dat ik. Sorry, pardon. Dat ik laatst iemand in een documentaire iets over hoorde zeggen. Een vrouw. Die zei waarom mannen ook zo boos zijn op vrouwen. Is omdat ze ook eraan meewerken.
Sorry, vrouwen zijn boos op mannen?
Nee, mannen zijn. Oh. Waar mannen ook vrouwenhaat of mm-hmm. boosheid kunnen voelen. Omdat de vrouw er deelgenoot van is. Dus eigenlijk meedoet in het systeem. En niet er tegenin gaat. Ja, ik kan het niet helemaal uitleggen, maar zoek het maar even op. Google het maar eventjes.
Ja, inderdaad.
Vond het wel een interessante kijk.
Ja. Nou ja, het is. Veel mannen zijn boos, worden boos, omdat ze natuurlijk verweten. Ze krijgen verwijten die hun feestje verpesten, eigenlijk. Mm-hmm. En waarvan ze ook wel weten dat het klopt. En ze zijn niet gewend om die verwijten te krijgen en tegengesproken te worden.
Nee.
Dus als zo'n man zegt, dametjes even, en jij zegt ho, 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 even. Zo'n man is dat niet gewend.
Nee.
Je ziet het ook vaak bij hoge, gewoon mannen die weinig, die veel macht hebben gehad en weinig zijn gecorrigeerd. Die zijn het helemaal niet gewend, natuurlijk.
Nee. Ja, wordt het toch iets afgenomen en heel. Ja, je plek wordt even helemaal door elkaar geschud. Wat ook bijvoorbeeld met de klimaatverandering
Zeker,
aan de hand is.
Inderdaad, ja.
Daar ben ik ook, als je het vraagt, hoe gaat het met je?
Ja.
Nou ja, ik ben toevallig bij zo'n lezing geweest van dat Extinction Rebellion. Ja. Waarvan ik eerst dacht, dat zijn een soort krakers met trommels. En dat heeft niks met mij te maken.
Nee.
Het zijn gewoon een paar, biodynamische figuren.
Ja.
Alsof dat erg is ook. Nee, maar ja. En toen heb ik die lezing gezien. En toen dacht ik alleen maar, oké, dit. Ik kan niet meer wegkijken. Nee. Het is gewoon. Het voelt een beetje daarin ook alsof er een aantal mensen zijn die nuchter zijn. Voor de rest staan we allemaal ladderzat op een zinkend schip. En er zijn een paar mensen die zeggen van, jongens, wakker worden, want het fucking schip is aan het zinken. En dat is wel een
het beste voorbeeld hiervan vond ik dat toen al die, dat een kunstenaar die had, of een activist had zich vastgelijmd aan het kunstwerk, niet eens aan het kunstwerk zelf, maar volgens mij gewoon aan het glas ervoor. Dus,
mm-hmm.
En dat toen iemand zei, ik weet niet meer wie, en zo'n hele debiel, die dan zei, ja, maar die schoenen zijn wel gemaakt van. Dat hypocriete, of dat denken dat je hypocrisie doorhebt, of dat. Toen dacht ik, dit is iemand in paniek.
Ja,
deze man weet
niet.
Echt niet meer. Dus oh, iemand, je hebt gelijk. Jullie hebben helemaal gelijk. Oh, dan ga ik maar zeggen. Oh, maar jij gebruikt toch ook plastic?
Ja. Nee, het is de man die zegt van, zullen we stoppen met drinken? Nou ja, gezellig. Doe even gezellig. Ja. Die mensen niet leuk vinden dat je niet meedrinkt, bijvoorbeeld.
Ja. Je weet dat het klopt. Ja. En dan word je kinderachtig.
Oncomfortabel.
Het zijn allemaal hele kinderachtige argumenten waar ze mee komen.
Ja, en het is echt. Het is niet meer een soort van. Het is gewoon echt 1 voor 12. We hebben nog 5 tot 8 jaar om het allemaal om te draaien. Dus het is... ik ben wel heel erg geschrokken. Ik liep er al best wel lang mee rond dat ik heel erg me... hulpeloos voelde. Ik dacht, wat moet ik hier nou aan doen? We zitten in een soort van hele enge horrorfilm. En ja. Wat kan ik dan eigenlijk doen? En inderdaad, wat je zegt, ik heb ook dingen aan. Of wonen we niet op een hut in de hei. Ja. Dus wij zijn deel van deze samenleving. Alleen.
Blame the game, not the players.
Exact. Want de grootste spelers zijn natuurlijk de mensen die het allemaal bepalen. Ja, dus ja. Als we met z'n allen. Dus inderdaad op een.
En heb je, want je hebt wel invloed natuurlijk. 1,5 miljoen volgers heb je toch op Instagram?
Ja, maar ja, ik weet niet.
Heb je toch wel iets invloed?
Denk het wel, dus ik voel me verantwoordelijk daarvoor dan. Ja. Dus ik denk, dan moet je je stem ook gebruiken. Ik kan er ook niet meer... Ik vind ook mensen die er niks mee doen... vind ik eigenlijk al niet meer kunnen.
Nee.
Maar echt.
Ja.
Het is niet meer een grap van een paar linkse hobbyisten of zo. Of een
maar je voelt je wel verantwoordelijk dan? Of...
Ja, ik denk, ook nu met die aardbeving in Turkije kan ik eigenlijk... Maar goed, dat is misschien meer iets over mij. Maar ik kan dan eigenlijk bijna niet meer... Ik durf bijna niks anders meer te posten dan dat. Omdat ik denk...
Dit is echt aan de hand.
Ja. En ik voel me dan zo vies als ik het wel doe. Terwijl en dan hou ik het heel lang vol. En dan op een gegeven moment komt er toch weer iets van mezelf in. Maar goed, de hele grap natuurlijk van dit leven denk ik toch is... Dat het is maar een... Weet je wel, we moeten onszelf gewoon niet zo fucking serieus nemen. Het gaat niet om ons. Nee. We moeten het meer inkijken en niet naar onze verspiegeling van ons gezicht.
Ja.
De narcissus.
Nou, het ego. Dat is natuurlijk het grootste probleem. En kan je... Hoe zorg je ervoor dat het niet alles overneemt? Kan je ook wel... Ik maak me ook vaak daar zorgen over. Maar dan tegelijkertijd kan ik soms ook weer even inzoomen. Oh, ja, ik zit nu hier.
Ja, dat moet natuurlijk ook. Want je moet ook doorleven. Maar ik denk dat... Door letterlijk actie te ondernemen. Want dat is natuurlijk ook waar die mensen. Kijk, zeker die klimaat. De Earth Defenders, zoals iedereen in principe is. Als je dat niet bent, ben je eigenlijk ook gewoon. Wat ben je dan? Maar zou je eigenlijk. Wat wil ik zeggen? Over de aarde. De aardkorst. Domme, ik was het even kwijt.
Waar waren we? Ik zit ook even
klimaat. Hoe doe je dat je dan soms er even ingaat?
Hoe zorg je ervoor dat het niet alles overneemt? Je zei namelijk, het kwam voort uit dat je zei... Ik kan dan nergens anders over posten dan alleen maar daarover. Hoe zorg je ervoor dat je er niet... Ja, klinkt zo groot, maar aan dan onderdoor gaat. Maar dat het niet alles uitmaakt, die zorgen daarover.
Ik denk uiteindelijk om toch... actie om te ondernemen. Ik denk mijn hulpeloosheid en mijn frustratie om dan dus wel actie te ondernemen en op een snelweg te gaan staan of die dat om te zetten in protest.
Die machteloosheid is natuurlijk het ergst.
Ja, dus dan ben je in ieder geval fysiek, letterlijk doe je iets, want anders zit je er maar naar te kijken en dan swipe je het weg en dan en ik probeer ook. Kijk, ik heb ook een beetje het licht gezien in die zin. Maar laat ik zeggen, de donkerte gezien. Want het is gewoon, daar gaan we met z'n allen heen. En het is ook zo vervelend. Het is zo'n ongezellig onderwerp. Mensen vinden het zo'n ongezellig onderwerp. Dat je weet, maar ze zijn bang. Het is gewoon angst. Het is heel eng wat er gaat gebeuren. Je wil het niet. Niemand wil dit weten.
Nee, maar het is een ongezellig onderwerp omdat het... maar het is wel aan de hand, ja. Dan is het even ongezellig. Dat is ook wel een eigen. Het moet altijd maar gezellig zijn.
Ja, dat gezeik over wat erg. Met z'n allen op een snelweg op de A12. Dat ik denk, maar hoe erg is het vergeleken met dat je straks je fucking huis niet... Dat je gewoon weggespoeld wordt. Of dat je niet meer kan ademen omdat de lucht te heet is. Ja. Whatever. Het is allemaal zo relatief.
Ja. Je zei net de grap van het leven. Je zei de grap van het leven is toch dat... Oh ja, dat we onszelf belangrijk maken. Groter maken.
Ja, omdat... Dat is ook weer
dat
mijn
we onszelf serieus nemen.
Ja, en dat komt ook weer van mijn goeroe, want ik praat ook maar na. Die zegt, dit leven is al 13,8 biljoen jaar, gaat dit zo door? Is het een opeenstapeling van situaties en van krachten, whatever? Wie zijn wij dan om te zeggen, dit gaat niet helemaal zoals ik het wil? Het slaat gewoon nergens op. Nee. Het heeft geen zak met ons te maken. We moeten onszelf niet zo fucking belangrijk maken.
Nee, maar tegelijkertijd zou je ook alles daardoor mee kunnen relativeren.
Klopt, dus ik ben ook wel op zoek naar waar zit dan bijvoorbeeld die klimaat... Uh, crisis, waar moet je die dan plaatsen? Als je er eigenlijk, als je het maar alles moet nemen zoals het is.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel verwarrend.
Nou, het is natuurlijk altijd een spanning tussen controle willen hebben en controle loslaten.
Ja, want controle hebben we gewoon niet.
Controle heb je niet. Nee. Ja, een beetje controle. Je kan op de A12 gaan staan.
Ja.
En je kan dingen posten.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het zo groot.
Ja. Maar dat is het enige wat we moeten doen. We kunnen niet later zeggen, ik doe het ook echt. Ik wil het ook echt voor mijn kind doen. Ik kan niet laten zeggen, ja, ik had er niet zoveel zin in. En ik had liever gewoon eigenlijk, ik was iets aan het maken. En ik wilde gewoon eigenlijk ook, weet je, ik wil ook gewoon een bedrijfje beginnen. Dat je denkt, ja, who cares?
Ja, inderdaad. Het is iets
dat kan ik mijn kind toch niet vertellen? Nee. En ik denk misschien ook als ouder is het, voel ik me daar dan nog verantwoordelijker voor misschien. Ik weet
het
niet.
Is je leven heel erg veranderd toen hij kwam?
Ja. Ja, maar ook weer niet. Al mijn flaws worden gewoon ook wel duidelijker.
Welke flaws?
Nou, van
kom maar, welke flaws?
Hier ga ik even een nutje van maken. Een nutje pakken. Boundaries, bijvoorbeeld.
Boundaries?
Boundaries. Grenzen. Vind ik moeilijk.
Grenzen aangeven.
Grenzen aangeven en zeker, dat is gewoon niet echt mijn... Ik ben een soort grenzeloos opgevoed. Dus dan, als mijn kind dan iets doet of zegt... en dan moet ik echt bij mezelf te raden gaan van, is dit... Ja, is dit nou goed of niet goed? Of mag dit? Of mag dit niet? Of is het heel erg?
Je bent
erg?
Helemaal niet gewend om... Jij kreeg nooit grenzen.
Nee,
dus,
ik heb geen idee. Ik heb geen referentie van... Er zijn heel veel mensen die... En misschien ook wel een doorgeslagen aan de andere kant... Die echt in hun hoofd of in hun ouders horen... Zo hoort het niet. Dit mag niet. Dan zeg je stop. Ja. Hier is het... Ja. Ik heb dat gewoon niet. En dat heeft me ook heel veel gebracht. Ja. Maar in het opvoeden van een kind is dat niet altijd handig.
Nee.
Want voor als ik dat moment heb gehad van... Dat ik ga nadenken van... Ja, is dit... Dan heeft hij me al
is
te pakken.
Te laat?
Dat te laat?
Oh, dus ja, dat hoor je natuurlijk altijd. Dat kinderen je confronteren met jezelf.
Heel erg. Heel erg.
Ja, is dat erg? Of is dat leuk? Of is...
Nou, het is vooral... ik vind het hele leven gewoon wel een leuke zoektocht. Dus ik vind het wel spannend wat er allemaal gebeurt. Ik vind het wel interessant. Maar het is niet altijd heel even comfortabel. Want dit is wel heel duidelijk. Komt dat nou naar boven? Kijk, in andere relaties denk je... Ja, daar kan ik nog mijn mannetje staan. Maar als mijn eigen kind me omver blaast... Dat is zo is het niet bedoeld.
En heb je dat ook bij andere dingen? Of alleen bij je kind grenzen? Of leer je daardoor ook de grenzen aangeven gewoon in het leven?
Ik denk het wel. Ja. Ik denk wel dat dat een katalysator is voor de rest van mijn leven. En ik vind dat gewoon heel moeilijk.
Ja. Om dus, grenzen aan te geven.
Ja, vind ik ingewikkeld.
Is dat in je werk?
Jij?
Ik kan heel goed een grens aangeven. Ja. Ja. Daar heb ik nooit zo moeite mee. Zeker bij kinderen. Ja, ik heb neefjes en nichtjes. En... daar kan ik gewoon goed aangeven. De volwassenen zijn nu even aan het praten.
Ja, dat snap ik.
En dan zie je mijn zus zo kijken. Oeh, dat doet zij supergoed hoor trouwens. Maar ik kan dat... maar ik weet niet hoe... Ik heb zelf geen kind. Dus misschien als ik een kind krijg...
Nee, want dat wil ik er nog even zeggen. Want ik dacht ook, ik ga een hele strenge moeder worden. Ja. Dat wist ik gewoon. Ik dacht echt, ik ga gewoon heel helder. Ik weet ook hoe ik dat graag zou willen. Maar het is echt mislukt.
Ja. Maar ik denk dat grenzen aangeven wel... dat is wel ingewikkeld.
Zeker voor vrouwen nog iets ingewikkelder.
Ja, dat is zeker zo.
Ten ze toch altijd van het zal wel mij liggen. Het opstaan voor jezelf.
Ben je daar vaak in gaan schrikken? Dat je dacht, oh, dit wil ik niet. Ik doe het maar.
Om een goede vrede te bewaren.
Ja, want je hebt nu intimiteitscoördinator of intimiteitscoaches. Ik werd er laatst op gewezen door Marcusa Hamer, die een hele goede intimiteitscoördinator is. Mm-hmm, ik weet niet of ik het nu goed zeg.
Ja.
Intimiteitscoördinator.
Ik denk dat ze er wel om kan lachen dat je het niet weet, toch? Hopelijk.
Volgens mij is dat het goede woord. Ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Maar in Amerika had je dat altijd al, toch?
Geen idee. Ja, het is zo grappig, mensen die vragen altijd alsof ik iets van Amerika weet, maar ik ben er letterlijk 2 keer geweest, bij wijze van spreken.
Ja, maar... Bij Game of Thrones was een Amerikaanse...
Ja, oké, maar dat wordt in Ierland opgenomen. Alles wat ik buitenland
maar
heb...
Maar zit gedaan... daar iemand die zegt... Als je seksscène hebt, we gaan van tevoren de over...
Nee, ik was net iets te vroeg. Dat was toen nog niet...
Oh, toen gebeurde dus op die tafel. Toch? Je hebt eens zo'n seksscène op een tafel.
Ja, nee, daar was geen coördinator bij.
Wat naar.
Ja, terwijl tegelijkertijd heb ik natuurlijk... Ik ben natuurlijk ook opgevoed in de Nederlandse film. En dan kijken ze niet zo op één tepeltje meer of minder.
Nee, inderdaad.
Maar ik heb zeker in mijn terugwerkende kracht wel vaak gedacht... van waarom moest ik eigenlijk altijd onder de douche? Was dat geen schoon personage? Was ze altijd heel vies?
Ja.
Of ik zat altijd in bad. En tegelijkertijd, ik voelde me niet... Ik had geluk dat ik me best prettig in mijn lichaam voelde, denk ik. En ik kan me ook niet meer echt heugen dat ik dacht, is dit wel normaal? Want dat is natuurlijk het hele ding, dat je dat niet eens bedenkt. Of dit normaal is. Dat hoorde erbij. En als je kunst maakt, dan moet je gewoon alles voor de kunst.
Ja.
Maar dus ik heb er niet in die zin last van gehad. Maar wel met terugwerkende kracht wel eens gedacht, wauw, dit ging er wel heel anders aan toe. En het was ook zeker niet altijd functioneel natuurlijk. Nee. En ik defende dat ook. Ik kan de Nederlandse woord niet vinden. Wat is het woord?
Je bent 2 keer in Amerika geweest. En dan alleen maar Engelse woorden gaan zeggen.
Ik verdedigde dat ook heel vaak. Ja. Omdat ik ook... Ik kan ook niet goed tegen de preutsheid. Zeker in Amerika word ik ook een rebels ervan. Ik denk, ja... Je mag wel een fucking machine gun laten zien. Maar een tepel, dat kan dan niet. Ja. Je fucking moeder heeft ze. Waar heb je het over? Ja. Dus ik werd er ook wel eens boos van. Ik dacht, maar je moet toch ook een lichaam kunnen laten zien. Dat is toch ook mooi. En het is toch... Maar toen was ik helemaal niet bezig met het objectiveren van een lichaam. Ik dacht alleen maar, ja, dit is een mens. Een mens zien.
En ben je nu beter in die grenzen daar, je grenzen in aangeven?
Ja, ik denk ook dat ik wat minder graag nu, denk ik, uit de kleren ga, hoor. Terwijl eigenlijk is dat jammer, omdat ik... Jammer, voor de kijker is het echt heel jammer dat ik mijn kleren aanhoud. Nee, omdat natuurlijk er heel veel schoonheid zit in het laten zien van een ouder lichaam.
Ja.
En dat ook heel veel troost kan bieden. Ik heb een film gezien, Queen of Hearts, een Scandinavische film, waarin een vrouw van mijn leeftijd of nog een paar jaar ouder helemaal naakt te zien is. En wat mij betreft zeer functioneel. Maar waardoor ik achter het gevoel had van wauw, dit wordt genormaliseerd. Gewoon een gewoon lichaam.
Heb je Good Luck met Emma... Niet Watson. Nee,
Emma Stone.
Met Emma Stone, die Good Luck Leo Grande gezien.
Nee.
Dat gaat over Emma Stone, die met een gigolo heet dat, of een mannelijke sekswerker, om het maar goed te zeggen.
Ja, heel goed.
Met een mannelijke sekswerker afspreekt. En dat is een hele mooie film. En uiteindelijk staat ze ook naakt voor een spiegel en accepteert ze de lijf.
Mm-hmm.
En dat vond ik heel mooi.
Ja.
Ik dacht, oh, je ziet een oud lijf.
Ja.
Sorry, dat klinkt heel stom. Een oud lichaam.
Ja, een ouder.
Ouder lichaam. Ja. Een ouder lichaam.
Ja.
En het is oké. En het is functioneel.
Ja.
Dat. Ben maar blij dat is eigenlijk hetzelfde voorbeeld als wat jij zei.
Ja, dus wat zeg je? Waarom zeg je het dan?
Dat weet ik niet. Ik wilde vragen, ga je wel eens weer toneel doen? Theater?
Ik weet het niet. Kijk, bij theater, op een gegeven moment ben ik er een beetje mee opgehouden. Omdat je het zo ver van tevoren moet plannen. En ik toch een soort commitment issue heb. Dat ik, zeker met film, dat ik dacht, dan ben ik niet beschikbaar. Dan zal je net zien dat Steven Spielberg... Nou ja, dat is dan niet per se de persoon waar ik nu meteen dan van op... Ja,
tuurlijk.
Maar snap je, er zijn misschien het is meer als het voorbeeld. Dat ik dan... En dan sta ik ergens in... Roel of Arendsveen in een theater. Maar goed, dus dat heb ik heel lang niet gedaan... omdat ik me niet vast wilde
pinnen
aan een tour of zo. Maar ik voel wel de laatste tijd... komt het wel weer een beetje terug. Heb ik wel weer zin om dat zaagsel... wat jij dan niet kan ruiken. Maar
is dat een lekkere geur?
Maar dat is wel, vind ik, wel een specifieke... De piste. Het circus.
Maar je bent natuurlijk... Is het zo trouwens dat je met... Heeft Alex jou ontdekt? Alex Klaassen?
Alex heeft mij ontdekt. Nou, ik zeg, hij mij ontdekt heeft.
Wie?
En Hans Kemna ook. Martin
Iedereen
Koolhoven.
Zegt dat ze jou hebben ontdekt.
maar eigenlijk Alex. Alex heeft me wel gered.
Want die, toen gingen jullie toch Hans... Nee, niet Hans Gietje.
Suske
en Wiske spelen.
Wat in de neem.
Ja. Ik wil hem echt niet te veel credits geven trouwens. Hij heeft al genoeg credits.
Nee, dat is wel waar. Maar ik denk dat hij het heel leuk vindt, stiekem, dat wil ik zeggen.
Hij zegt helemaal niet, ik heb haar ontdekt. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Maar hij zag je komisch talent, toch?
Ja, klopt. Wij werden vrienden en toen...
Verder is het echt een lul. Laat ik dat ook even...
Een zak. Wat een zak.
Nee, sorry, ga door.
um, Nee, hij zag inderdaad, we waren bevriend en we hadden dezelfde smaak, denk ik. We hebben ook heel vaak mensen volgens mij gekeurd op of ze wel
TNT
leuk vonden. Ja. En dan als het niet zo was, dan, ja, dan lach je er gewoon uit.
Ja.
En dus daar bonden we heel erg over, denk ik. En een
is het
soort...
nog steeds zo dat als iemand TNT niet kent, dat hij er dan uit ligt?
Nou, nee, maar het zegt wel iets over...
je smaak.
En... ja, en hoe je bent opgevoed... met humor. Ja, snap je? Het zegt wel iets. Je kunt wel... Hammer. Movie with a lot of hammer.
Hammer.
Wat wil ik zeggen over
Nee, als je TNT... dan ben je wel... hou je van een bepaald soort humor.
Ja, denk het wel. Ik denk wel dat dat een vrij specifieke manier is van... naar de dingen kijken. En ja, een specifiek gevoel voor humor, denk ik toch wel. Elke van die tijd misschien, weet ik niet. Maar en Alex en ik delen wel een bepaalde hypergevoeligheid, denk ik. En dat is eigenlijk nog steeds zo. We deelden de humor, maar ook een hele erge gevoeligheid. En dat, daarvan maakten we een theatervoorstelling. En die werd heel succesvol. En toen... dat was ook de reden waarom, denk ik, meneer Wijsman uiteindelijk zijn portefeuille op tafel legt. En zei, nee, ik heb toch echt iets gezien hier en dat moet blijven.
Ja. Ik vind het altijd zo fijn dat jullie zo'n goede vriendengroep hebben.
Dat is wel bijzonder, hè?
Ja, jullie hebben zo'n club van 10 of zo, wat is het? Zonder aanhang dan?
Ja, zo'n 10 mensen, ja, best veel, ja. De Purmer Club. Terwijl we zijn niet eens allemaal dezelfde klas...
Maar dat is echt een soort vriendengroep.
Ja, en grappig genoeg zijn ook alle mensen eigenlijk allemaal heel succesvol geworden. Ja. En niet allemaal op hetzelfde moment. Maar er is er niemand bij die...
veranderde dat dan als iemand ineens succesvol werd?
Nou, niet voor mijn gevoel. Maar misschien is dat voor mij anders.
Jij was de eerste.
Ja, ik denk het wel. Nou, Alex ook wel. Maar nou... ik denk dat ik sneller een soort van grotere bekendheid kreeg. Maar grappig genoeg, als je nu... op een gegeven moment een vriend van ons zat dan ook een tijdje in Goede Tijden, Slechte Tijden.
Ja.
En ik zat toen nog wel op de toppunt van mijn roem. Zo in die tijd van Minoes de Poes.
Jij was toen echt het grootste.
Maar dan gingen we naar de Efteling. Want we gingen vaak dan blowen en drugs nemen in de Efteling.
Dit wordt nu
.nl. Dit wordt nu .nl. Nee, dan gingen we blowen in de Efteling. En dan... weet ik nog dat inderdaad dat niemand mij herkende. Maar alle anderen. Maar dat is nog steeds zo bij al mijn vrienden. Oh, dus ja. Ik kom er altijd heel lekker mee weg.
Ja.
Op een of andere manier. Ik ben toch een soort van... toch die albino. Die channel ik dan, denk ik.
Nee, het is toch leuk. Ik heb ook zo vrienden die dan zo... Nou, Elise Schaap. Die dan ineens zo... poef. En dan denk ik altijd... denk ik zo... verandert ook weinig. Want je... Ik weet gewoon hoe je kent elkaar. Jullie kennen elkaar dan ook allemaal van de toneel. Je weet ook gewoon, je hebt ook gewoon iemand zien huilen in een hoekje.
Ja,
met een deken
of zien kakken in een hoekje. Kakken, of ja. Whatever. Ja. Ja.
Dus dan verandert het toch wel. En ik vind het altijd heel ontroerend als je zo vrienden. Ik weet niet of jij dat ook hebt met je vriendengroep. Dat je zo. Of een film ziet waar iemand inspeelt. Of een theater. Ik vind het altijd heel ontroerend dat je denkt: oh, wat goed. Kan jij objectief naar je vrienden kijken?
Nee, niet echt. Nee, ik zit ook altijd toch wel als een familielid ernaar te kijken. Als ik Alex bijvoorbeeld zie, dan voel ik me ook echt zijn moeder. Dan zit ik gewoon te huilen van trots als een soort van moeder. Maar dan zie ik wel ook echt Alex die deze voorstelling heeft gemaakt. Dus er komt nog veel meer bij. En al mijn vrienden overigens die dingen maken. Mooie stilte even. Ik weet niet waar ik naartoe ging.
Dat er veel verandert, maar ook niks.
En wat ook heel leuk is, vind ik, dat misschien is dat nog een teken van ouderdom, maar dat als we elkaar nu zien, dan het gaat wel over waar we mee bezig zijn en met toekomstige plannen en zo, maar uiteindelijk is het voornamelijk gewoon oude koeien uit de sloot halen en herhalen en de anekdotes die al 30 keer zijn herkoud. Heerlijk.
Het is ook lekker dat je dan op een gegeven moment, dan merk ik ook met vrienden, dat gaat niet meer over werk de hele tijd. Of heb jij daar auditie voor? Het is gewoon, hoe is het met je kind? Hoe heb je nog lekker gewandeld?
Ja, of heb je die app al waar je vogelgeluiden kan herkennen?
Inderdaad. Jonge mensen hebben het dan de hele tijd over, het is ook leuk, toch? Als je net, had jij dat vroeger dat je zo, was je heel ambitieus?
Nee. Niet echt. Nee, maar ik heb ook echt nooit een soort van plan of strategie gehad. Ik ging ook maar gewoon... Ik ben wel echt een go with the flow. En zo werkte het voor mij ook. Dus ik kan wel zeggen, ik ben een go with the flow figuur. Maar ik rolde ook van het ene in het andere. Dus ik had ook gewoon mazzel. Maar nee, ik was niet zo ambitieus volgens mij. Ik was ook heel lui. Ik ben iemand die echt op het laatste moment laat afkomen.
Nu nog steeds? Ben je dan nog steeds lui?
Ja, een beetje wel. Maar dat is ook een deel van mijn stress die ik lekker vind. Dus,
bedoel je?
Nou ja, dus tekst niet helemaal goed kennen.
Echt?
Ja, en dan gewoon maar een beetje eruit lullen. Om
vind
mezelf
het
moeilijk
kut
te maken.
Ik vind het heel kut dat mensen de tekst niet kennen.
Ja, maar ik ken het wel.
Omdat ik het heel goed moet kennen, want ik kom niet weg met al die trucjes van jullie.
Ja, nee, misschien is het... Dan blijft het voor mij wat... Wat frisser of zo, denk ik. Misschien
ja, je hebt
het
die stress nodig
met...
van... Oh, ik ken Danny goed genoeg, dan moet je harder werken. Omdat je intrinsiek lui bent.
Ik ben intrinsiek lui, denk ik, inderdaad. In principe kom ik niet van mijn stoel af als het niet hoeft. Er zit ook geen sportdrive in mij.
Nee, sport
zit niet in mijn DNA of in mijn dictionary.
Doe je dat wel?
Nou, heel af en toe denk ik wel eens... Oh ja, ik moet echt wel iets gaan doen. Maar er zit geen vezel in mijn lijf die denkt... Dit lijf moet bewegen. Als ik het doe wel, dan denk ik, oh ja, hier is mijn lichaam voor bedoeld. Mm-hmm. Voor yoga of voor pilates shit. Maar in principe ben ik gewoon bang voor de bal. En is dat gewoon, is de kous ermee af.
Heerlijk.
Heb jij huis van sport?
Ja, ik moet allemaal heel hard werken voor alles. Ik moet veel sporten, anders word ik dik. Ik moet mijn tekst goed kennen.
Maar is dat ook echt zo?
Nou, ik ga dinsdag een lied zingen in de Kleine Comedie. Als ik deze podcast live op ga nemen. Maar tegen de tijd dat die uitkomt, is die avond al geweest. Maar en dan moet ik echt dat nummer helemaal... Ik zit de hele dag zo... Want mijn geest gaat alle kanten op tijdens een optreden. Mm-hmm. Dus ik moet die tekst helemaal kennen. Als ik moet draaien, ik moest laatst voor het Klokhuis draaien. Dan zit ik al een week van tevoren die tekst. Omdat ik... Omdat het mijn geest alle kanten op gaat. En als ik de tekst dan niet ken, dan ik wil, ja. Ik ken dan niet trucjes om het toch maar te...
Nee.
Ik moet gewoon heel goed mijn tekst kennen, anders dan...
Ja. Maar hou je van improviseren bijvoorbeeld?
Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja, alleen met Klokhuis...
Dat kan het niet zo makkelijk.
Kan het niet zo makkelijk.
Nee.
En het was voor het eerst in tijden weer, dus ik wilde ook echt dat het goed was. Nee, ik moet wel hard... Ik ben niet een sier... Ik ben niet een sierpaard. Ik moet wel hard werken voor dingen. Ik moet zelf dingen initiëren. Dus in deze podcast heb ik helemaal zelf geïnitieerd. Omdat anders had ik geen werk. Dus het overkomt me niet.
Je rolt er niet in. Je moet echt proactief aan de slag.
Ik word niet snel... die auditie bij Roel René. Voor die oorlogsfilm die ik uiteindelijk gedaan heb. Omdat ik verhalen wil vertellen. daar heb ik zelf gebeld.
Ja.
Want ik zei, ik wil ook een soldaat spelen. Dus ik moet echt proactief aan het werk. Maar vind ik ook niet erg, want dat heb ik altijd moeten doen.
Ja.
En je hebt gewoon werkpaarden en sierpaarden, toch?
Ja, dat is misschien wel zo, ja. Ja. Ik weet nog wel, ook inderdaad op het toneel, op de Kleinkunstacademie, dat ik dan zelf als heel onzeker was. En dan dat nooit op kwam dagen en hele stukken van les er niet was.
Ja.
En dan lag nog te slapen. Of ik
haatte die mensen altijd.
Ja, snap ik.
Want die waren wel goed.
Ja, die waren ze goed. En dan zaten ze ook nog te zeiken dat ze het nog een keer wilden doen omdat het niet goed genoeg was.
Ah.
Ja, en dat snap ik. Ik snap ook de irritatie daarover. Dat snap ik heel goed.
Wat wil ik nog vragen? Oh ja, Kleinkunstacademie. Dus humor. Laten we het even heel even...
Godzijdank, het wordt allemaal een beetje wel heel serieus nu.
Kies je rollen uit op of het grappig is? Ben je daar veel mee bezig?
Mm.
Ben je veel met humor bezig? Slechte vraag. Ben je veel met humor bezig?
Nou, ik moet zeggen, kijk, zoals ik het altijd een beetje zie, is als ik iets, zeg maar, op papier een serieuze rol lees, dan kom ik altijd vanuit een comedy angle erin en andersom. Dus
daarom vond je die heks misschien ook moeilijk, want die had geen humor.
Ja, die had geen humor en ik probeerde het steeds.
Het was zo serieus.
Zo fucking serieus. En ik probeerde, op een gegeven moment was er één seizoen waar ik een grapje in had gemaakt. Dat was ook meteen mijn favoriete scène. Dus ik vind ook echt dat het naast elkaar moet bestaan, anders vind ik het gewoon een saai karakter.
Ja. Dus daar ben je wel mee bezig?
Ja, zeker. Kan ik er iets lichts van maken? Kan ik van dit zware personage iets een andere kant laten zien? Kan ik van dit hele grappige personage een treurige kant laten zien?
Ja.
Dat vind ik zo mooi. Bijvoorbeeld aan Ricky Gervais. Die dan, ik weet niet of je die scène nog kent van hem in het Big Brother huis.
Ja.
Zo, dat hij dan zo de camera in kijkt en dan naar zijn vriend, aan tegen zijn vriendin zegt van... dat vind ik zo mooi. En dat, daar zie je natuurlijk ook de treurige clown. Dat hij natuurlijk heel goed weet wat pijn en eenzaamheid is en zo. Maar dat allemaal met humor laat zien. Vind ik wel echt...
Waarom is dat dan zo? Waarom is dat belangrijk?
Omdat dat de waarachtig is. Omdat dat de weerspiegeling is van wat het leven is, vind ik.
Ja, dat die twee niet, dingen die naast elkaar bestaan.
Ja, dat het naast elkaar bestaat. Dat je een grap maakt op een begrafenis. En dat, of dat je bij een humorvoorstelling iets heel serieus zegt. De yin-yang uiteindelijk, toch?
Ja, het is natuurlijk makkelijk. Ik hoorde laatst iemand zeggen, iedereen kan een kist dicht doen, maar niemand kan erover struikelen. Het is makkelijker om de kist gewoon dicht te doen, het is moeilijker om erover te struikelen.
Nee,
sorry, ik weet niet eens waar ik dit vandaan
heel
nou.
Mooi, ik wil nog een tegel.
Zo, ik bedoel, omdat het zeg maar, het is makkelijk om heel, heel zwaar iets te laten zijn, maar het is heel makkelijk om... Een scène te doen over een dood kind. Oh, dat was het volgens mij het voorbeeld. Meteen brutaal. Was het nou Ricky Gervais die het zei? Ken je hem trouwens?
Nee, dat is de enige persoon waar ik echt van zou gaan stamelen.
Ik trouwens over Alex gesproken. Dat zeg maar wat jij, daar moest ik net aan denken van dat je op een rode loper niet snapt waarom mensen je dan zo, of een fan die gaat huilen. Alex die had het ook altijd, maar toen was ik een keer met hem in New York. En toen gingen we kijken naar een voorstelling waar Michael C. Hall in speelde, die Dexter. Daar is hij heel fan van. En toen gingen we met hem op de foto. En toen was hij zenuwachtig. Oh, en toen zei hij later, nu snap ik wel eens dat fans dan met mij op de foto gaan. En dat ze ook, dat ik een trillend handje voel. Want hij was ook helemaal toch...
Nee, maar dat snap ik ook wel.
Bij Ricky Gervais zou je dat echt hebben. Dat
ja, zo... zeker. Nee, maar ik vind hem ook wel een soort van aantrekkelijk in die zin. Omdat
echt?
Ik hem zo, ja, ik heb zo één keer in het jaar dan zo'n droom over hem. Maar niet echt seksueel, maar wel romantisch.
Oh ja.
Wat wil ik zeggen? Nee, ik heb dus ooit een kus van Meryl Streep gekregen op mijn wang. En toen dacht ik ook echt van, ik ga nooit meer wassen.
Maar jij denkt toch ook heel vaak, waar zou Meryl Streep nu zijn?
Ja, wat zou ze nu dan doen zijn? Ja, ik kan me het fanschap wel voorstellen. Het is ook heel menselijk, denk ik.
Ja, want je hebt ook goeroes, dus tegelijkertijd...
Ik doe het ook.
Ja, je doet het ook.
Ik doe het ook, ja zeker. Ja, en nogmaals, met Ricky Gervais, ik heb hem ooit één keer zien lopen in Londen op straat. En toen dacht ik echt, zou ik er nu achteraan? Nee, dat ga ik echt niet doen. Ik ga niet achteraan rennen en dan iets vragen. Dat kan niet. Maar mijn hart ging wel sneller kloppen, ja.
We hadden het over dat over Ricky Gervais. Dat wou ik zeggen. Het is makkelijk om een kind te laten sterven. Het is veel moeilijker om er grappen over te maken over een stervend kind. Dat is echt.
Ja, ja.
Ik denk niet dat hij dit gezegd heeft. Ik zal het hem een keer
vragen. Ik weet niet.
Maar goed, het gaat erom dat humor of dingen wat jij doet, een personage. Vanuit een lichte kant en vanuit een humorkant. Mm. Dat is heel moeilijk natuurlijk. Om die twee. Het is veel makkelijker om een heks te spelen die alles serieus... Nee, dat was voor jou heel moeilijk.
Ja, dat vond ik dus wel heel moeilijk. Maar,
omdat je dat van nature natuurlijk doet. Dingen vanuit de humor bekijken.
Ja, en ook omdat ik denk ik... misschien maakt dat ook wel een acteur goed of niet. Ik weet niet. Dat ik wel echt altijd een soort van observator ben geweest. Mm. En nogmaals, zo, omdat ik weinig principes heb meegekregen eigenlijk en weinig grenzen, vind ik ook alles niet zo. Vind ik niks eigenlijk gek en kan ik overal wel inkomen, letterlijk en figuurlijk. Dus dat heeft er misschien ook een beetje mee te maken dat ik weinig oordeel heb uiteindelijk.
Ah, zo, ja. Dat is wel goed van zo'n opvoeding hebben. Je leert geen grenzen kennen.
Nee, dat is
en
nadeel.
En met je kind wordt dat dan heel lastig om die, maar. Je hebt geen weinig oordeel en weinig.
Ja, dus ik kan ook heel. Ik kan ook, denk ik, geef me 10 minuten en dan kan ik op iemand verliefd worden, zeg maar. En niet per se romantisch, maar ik denk wel dat ik. Dat ik wel. Ik vind mensen heel snel lief. Mm. En ik zie snel wat eronder zit. Ja. Ik weet niet of dat misschien ook een bepaalde naïviteit is hoor, maar. En dat is ook soms niet helemaal waar misschien. Maar...
Je moet het natuurlijk ook een beetje hebben, anders kan je niet mensen spelen. Heb je wel eens een heel slecht iemand gespeeld?
Ik bedoel, gemeen?
Ja.
Nou, vond een kind op een leeftijd op een brandstapel zetten, vond ik niet.
Oh ja, dat is wel waar. Dan moet je toch, maar dan moet je je personage wel ergens lief vinden. Oh ja, een kind.
Nou, dan denk je natuurlijk gewoon, wat je ook doet als je Hitler speelt, denk ik.
Ja.
Je denkt, hij dacht dat hij goed bezig was.
Een kind toch? Op de brandstapel.
Ja, je denkt, ja, het moet voor de greater good. Doel heiligt de middelen, want anders gaat de hele wereld eraan. Moeten we dit kind nu op die brandstapel zetten? Laten we dit godsnaam niet uit zijn context trekken, mensen. Maar dat is natuurlijk zoals je dat personage dan moet bekijken. Want anders, niemand denkt natuurlijk dat hij evil is.
Nee.
Evil mensen denken niet dat ze evil zijn.
Nee, die denken dat ze het goede doen.
Ja, dat is het engere aan.
Daar had je een grap moeten maken toen je kind op die brandstapel lag. Zo, nou, ze fikt wel. En dan...
Nee, gaat toch nog snel, hè? Nee, ja. Nee, maar... Dus, nee, dat heeft me best wel frustreerd. Dat er weinig twist in dat...
Maar waarom moet er twist in zitten?
Ja, dat wil ik gewoon. Ik vind het. Ik vind het anders te gewoon te... Ik geloof er gewoon niet in dat iemand alleen maar een
serieus is.
Bad guy is. Of een alleen maar serieus is. Het gelooft gewoon niet. Er zijn allemaal gewoon...
Maar echte bad guys hebben geen humor, hè? Hitler had geen humor. Poetin heeft geen humor. Toch?
Dat weet ik niet. Misschien als hij zegt van...
Heb je Poetin ooit een goede grap zien maken?
Nee, maar wij zijn toch ook niet thuis als hij lacht om... Misschien moet hij wel lachen. Kijk, dat hij zelf misschien gevoel voor humor, weet ik niet. Maar het kan wel zijn dat hij moet lachen om
home
video's.
Doe je dit soort dingen niet, denk ik. Ja.
Dat vind ik ook leuk. Maar goed, dat is dan mijn enige overeenkomst met Poetin. Ik vind wat ik het allergrappigst vind, is toch ja, leedvermaak niet dat mensen echt pijn hebben, maar wel de non-controle van het menselijk lichaam.
Ja.
Vind ik gewoon dat.
Vallen.
Ik vind het mensen op catwalks en zo, ja, het is zielig als ze echt iets breken natuurlijk. Dat vind ik niet leuk. Maar gewoon het decorum verliezen vind ik gewoon zo leuk en zo ontroerend ook om naar te kijken.
Nou, vooral het herstel daarna en doen alsof het niet gebeurt.
Ja, dat inderdaad. En ook de... het is ook een beetje dat... ik ben er echt mee opgevoed met de Te Land, Te Zee in de Lucht. Het was of het was of Laurel and Hardy of Te Land, Te Zee in de Lucht.
Ja.
En dat je dan gewoon mensen...
pijn ziet hebben.
Ja, maar ook vooral dat je de hele leading up... Dat je denkt, deze mensen hebben wekenlang in hun garage hun hele huwelijk genegeerd.
Ja.
En daar heel veel ruzie over gehad. Maar ja, want dit bouwsel moest er komen.
Zeker.
En dan is het dan binnen 3 seconden kapot. Ja, dat vind ik gewoon
daar
zo
ligt
grappig.
Een vliegtuig. Die heeft even gevlogen en is kaart neergestort. Daar waren mijn neefje en nichtje bij. Vooral mijn nichtjes waren dat. Want dat zijn echt heksen. Die storten neer. En nu zegt ze iedere keer, ga het vliegtuig weer proberen. Ha, 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 ha. Omdat ze het gewoon kapot willen zien gaan. Dat is wat mensen leuk vinden.
Maar is dat ook niet humor? De timing ervan. Dat je de verwachting is van, hij gaat vliegen. Ja, maar de timing, maar hij dondert meteen naar beneden.
Ik zag laatst een filmpje van iemand die zo'n vliegtuig... En die ging dan zo opstaan. En dan stond er zo bij, hier heb ik een half jaar over gedaan. En dat vliegtuig steeg op en dat ramde keihard een kind gewoon. En dat hele vliegtuig was kapot. En dat kind lag op de grond. Ja, dat is toch heel grappig.
Ja.
Iets wat kapot gaat is ook grappig. Misschien is dat het ook wel. Misschien probeer ik het allemaal te psychologiseren.
Ja, hou ik van hoor.
Maar het naar beneden, het laten we het niet laten. Het is toch, als iemand valt, heeft hij geen ego. Of zijn ego gaat kapot.
Ja.
Dus misschien hou je daarom daar heel erg van. Omdat je ego's vervelend vindt en heel veel dingen downplayt. En ik mag mezelf niet bijzonderder maken dan het is. Laten we acteren niet bijzonderder maken.
Ja, de waarheid. Ik vind acteren ook niet liegen. Ik vind dat is dichter bij mezelf kan ik eigenlijk niet komen op een bepaalde manier. Ja. Ik vind het voor mijn gevoel is het niet. Ik ben bijvoorbeeld ook heel slecht in het spel Moordenaartje of hoe noem je dat? Weerwolven. Dat zie je gewoon binnen 3 seconden dat ik het ben.
Terwijl mensen denken altijd dat mensen zeggen dan altijd. Ja, maar. Ik zag laatst weer een filmpje van wie was dat nou? Nou, een acteur die zei: iedereen kan acteren, want iedereen kan liegen. Maar dat is iets anders.
Dat is echt iets anders. Ja. Nee, dit kan ik niet goed. Nou, ik word meteen rood en. Ik kan het niet.
Wat zou ik er nou over vragen? Ik wou iets vragen. Ik denk dat ik ook ADD heb. Heb ik nou nog een vraag?
Oh, dat ik mezelf ben als ik speel.
Oh ja, daar wou ik over vragen.
Ja.
Wat is dat?
Nou ja, ik weet niet of het echt mezelf is, maar dat ik wel een uitvergroot gevoel voel van wat ik dan aan het spelen ben. En dat voor mij, omdat ik ook best wel veel in mijn hoofd kan zitten. Mm-hmm. Dus ik ben wel een intuïtieve acteur, denk ik. Maar ik ben niet zo per se heel goed in voelen. Ik kan wel heel, er komt heel veel binnen, maar ik kan het heel goed onderdrukken. Ik kan het heel goed wegrationaliseren of analyseren. Terwijl als ik moet, als ik speel, dan komt dat echt, dat is ook heel lekker voor mij.
Dan mag het er zijn.
Therapeutisch. Ja.
Oh ja, dan mag je van alles voelen.
Ja, dan is het binnen de duidelijke en veilige kaders. Maar in mijn dagelijks leven vind ik dat veel moeilijker. Dus het is ook een... in die zin ook wel een beetje therapeutisch, denk ik. Als ik dat heel lang niet doe, dan moet ik het wel ergens anders in kwijt.
Ah, ja, ja, want je zit de hele dag gevoel onder te drukken.
Ja, ik ben gewoon... Maar goed, je weet ook, hoe langer, hoe harder je een bal naar beneden drukt... Hoe
erg het eruit komt, ja. Dus je moet af en toe acteren om even weer te mogen voelen.
Ja, en daarom vind ik het ook dingen als therapie... En is het voor mij ook prettig, omdat dan word je daarin geforceerd een beetje.
Ja, ja, ja. Laat het maar in het magazijn, laat het maar.
Ja.
En moet je dan als je acteert...
Ik zeg het maar even op deze...
Ja. Maar haal je dan gewoon de deksel eraf en komt het dan vanzelf? Misschien gaat het je daarom ook makkelijk af. Je hoeft alleen maar die deksel eraf te halen en het is er al.
Ja, misschien is het een kwestie van de deksel eraf, ja. Ik heb wel eens, misschien heb ik wat wel eens eerder gezegd, maar een voorstelling gespeeld waarin ik dan... waarin de eerste scène was mijn vader, dat mijn vader was overleden. En dat er toen een persoon van het theater op de première langskwam. En 10 minuten van tevoren en zo van een toi, toi, toi. Ja. En tegen mij zei van, maar wat ben je niet aan het voorbereiden nu? Je hebt toch een hele moeilijke scène met die vader. En dat ik dacht, oh ja, fuck, misschien moet ik wel inderdaad voorbereiden. Misschien moet ik wel even me heel erg... helemaal naar mezelf en zo. En toen ben ik dat gaan doen ergens in een hoekje, in een trapgat. Zo geprobeerd te zitten van voelen of ik daar kon komen. Maar ik dacht, nee, dit werkt voor mij gewoon niet. Nee. Bij mij werkt het gewoon pas als het gordijn open gaat.
Ja. Hoef je alleen maar de deksel af te halen en dan is het er.
Ja, misschien wel een beetje. Ik bedoel, ik moet wel... Kijk, als ik echt iets een hele moeilijke emotie moet spelen die vrij snel moet komen, dan ga ik wel naar een bepaalde plek die niet fijn is van tevoren. En dat kost me wel heel veel energie om daar dan te komen en zo. Dus ja. Het is niet zo dat ik kan ook niet zomaar zo huilen of zo. Dat niet. Maar verder voel ik me wel vrij als ik speel. Vrijer dan in het gewone leven.
Ja, dat hebben veel mensen hebben dat.
Ja.
Dat is wat ze dan fijn vinden.
Ja.
Of het gaat over dan heb ik de controle... die ik mis in het dagelijks leven. Of het is inderdaad, dan mag ik voelen wat ik in het dagelijks leven... Of Gijs Lange, die zei het ook, dat hij in de repetitieruimte... voelde hij zich het meest vrij, omdat daar mag alles. En in het dagelijks leven zit je toch de hele tijd... is dit oké wat ik nu doe?
Ja.
Heel veel artiesten snappen het gewone leven niet zo goed. Comedians ook, die zijn natuurlijk allemaal... Die kunnen ook niet small talk of zo.
Dat kan ik ook niet heel goed hoor, trouwens, maar... Nou, dan kom je toch terug op wat die een van die goeroes weer zegt. Dat zegt hij elke keer, moet ik het wel goed quoten. Dus dat iemand ergens iets van vindt. Maar op waarop gebaseerd? Op jezelf. Ja. Het is altijd zo egocentrisch. Iedereen is natuurlijk alleen maar vanuit zijn eigen perspectief dingen aan het bekijken. En als we dat iets meer los zouden kunnen laten, dan... ik denk dat het wel iets gezonder is voor de mensheid.
Ja. Denk het ook.
En uiteindelijk voor de planeet ook.
Dat zeker. Ik ga met je afronden.
Oh.
We zijn al 1,5 uur bezig.
Jeetje. Moet je alles eruit, al die waardevolle shit eruit knippen.
Ja. Ik ga alles eruit halen. Hebben we antwoord? Hoe gaat het nu met Carice van Houten?
Ja, wat denk jij? Wat is jouw...
Hoe het met jou gaat?
Ja, wat is jouw interpretatie van hoe het met mij gaat?
Wel goed.
Maar het is een 6, 7, 8. Wat
nee, wel een 8, denk ik.
Ja.
Ik denk dat... je op een goede plek bent. Nou, er verandert natuurlijk veel. Ik denk dat bij iedereen die... Of je krijgt een kind, of je wordt gewoon ouder. Ik merk dat ook bij mezelf. Als je gewoon ouder wordt, word je gewoon rustiger. Je wordt rustiger. Je kan gewoon iets... Ik word niet rustig, ik word alleen maar boos. Maar, maar je kan iets meer... Ik zag laatst een interview met Seinfeld en dat hij zei... I'm annoyed all the time. En toen dacht ik, oh gelukkig, dat heb ik ook. Dan is het oké. Okay. Maar
Ricky Gervais
is ook altijd geïrriteerd op iedereen, volgens mij, altijd.
Maar dan, ik voel altijd wel, daar zit wel... Ik ben als van pseudo-psychiater, want ik ben natuurlijk helemaal niet daarvoor bevoegd. Nee. Maar ik krijg dan, mijn handen gaan wel een beetje jeuken van dat soort figuren. Vind ik ook leuk, maar
ja,
denk
zeker.
Wel, wat zit eronder?
Ja, controle, dwang. Wat zou eronder zitten? Nou, misschien zit daaronder, maar dat ik met Jurian van Dongen, de goede vriend van jou, ook over in deze podcast, dat zit ook bij zo'n Ricky Gervais en denk, zit veel bij mensen die dingen maken, zit niet geïrriteerd zijn om het geïrriteerd te zijn, maar er zit liefde onder. Waarom doen mensen niet wat aardiger voor zichzelf? Of waarom doen mensen niet wat liever voor elkaar?
Ja.
Oh ja, ik denk dus dat het goed met je gaat.
Ja, nou, ik neem het graag van je aan.
Ja.
Oh ja, maar nu zitten we gewoon gesprek en ben ik in de hoofdrol, snap je? Dan kan ik lekker over mezelf praten.
Ja,
als ik straks
dat is waar.
In de auto terug zit, elektrische auto terug zit.
Te huilen.
Dan zit ik toch weer te huilen.
Om de wereld hier. Dankjewel dat je hier wilde zijn.
Ja, vond het heel leuk.
Oh, fijn. En. Jezus, het wordt nu echt
wanneer wordt het dan overgemaakt?
De vraag: kan Charisma koppelen aan Emilia Clarke? We weten het niet, we gaan het zien. Nee, hoe gaat het met Carice van Houten? Ik denk heel erg goed. Dankjewel dat je hier was, Carice. Lieve luisteraar, vind je Pep Talk leuk? Dan kan je je abonneren op dit kanaal. Je kan sterren geven. En wil je een samenwerking aangaan met deze podcast? Dan kan je een mailtje sturen naar Julia van Alem. Zij doet de acquisitie van mijn podcast. Dat is een duur woord voor sponsors regelen. Of nou, niet sponsors, samenwerkingen regelen. En dan kan je een mailtje sturen naar... kan je een mailtje sturen naar peptalk@pepijnschoneveld.nl. En dat is heel leuk. Dan kunnen we een samenwerking aangaan. Dankjewel voor het luisteren. En tot over een week weer. En dan heb ik weer een aflevering met Alex Ploeg en Christine de Boer. Dag.
Dag.